Dames en heren, en meestal op mijn eerste woorden sluiten de deuren. Het is zelden in aanloop naar een raadsvergadering zo rustig en stil geweest, verzeker ik u. Op zich is dat prettig. Nogmaals hartelijk welkom. Ik open deze informatieavond donderdag 6 april 2017 van de Raad van de Gemeente Gieselanden. Onder de mededeling dat onze burgemeester Ten Kate wegens ziekte afwezig is. En daarmee zal punt 8 van de agenda, daar spring ik dan even naartoe, de bestuurlijke toekomst als agendapunt in principe vervallen. Dat maakt dat ik even naar rechts en naar links kijk of u kunt instemmen met de agenda zoals die vervolgens dan voor ligt. Dank u. We zijn compleet, we hebben voor de rest geen afmeldingen. En dat brengt me bij agenda punt 2, het spreken voor de burgers. En we hebben 3 burgers die graag in willen spreken. En dat gaat over agenda punt 3 op de agenda. Het raadsvoorstel 2017-17, vaststelling bestemming van aansluiting A27. En de verbindingsweg Grote Haar. En de eerste spreker die zich gemeld heeft is de heer Senker van het bureau van Kromme-Pullen. En die zou ik eigenlijk hier naar voren willen hebben om aan mijn rechterhand plaats te nemen en de gelegenheid te baat te nemen om zijn inspraak te doen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil inderdaad graag even inspreken. Ik doe dat namens de heer en mevrouw Bikker. Zij runnen een rundmelkveehouderijbedrijf hier in Hoogblokland aan de Groeneweg. Zij zitten met hun bedrijf zitten ze eigenlijk precies op de afslag die er geprojecteerd is. De projectie van zoals die nu voor ligt in het bestemmingsplan, die gaat eigenlijk dwars door hun bedrijf. Dat heeft ontzettend grote gevolgen voor het bedrijf. Zij raken 5,5 hectare grond raken ze kwijt. Maar het wordt nog erger. Het is niet alleen de grond die ze kwijtraken, ze raken ook een deel van hun bouwvlak kwijt. De afslag en het taluut, en het taluut met een hoogte, zoals nu in het bestemmingsplan staat aangegeven, met een hoogte van 10 meter komt vlak achter een huis, vlak achter een stal, op nog geen 40, 50 meter. Nou, dat heeft een dusdanig grote impact op een bedrijf, dat wij de stelling hebben genomen, ik ben ook namens hen ook de adviseur, om te kijken of we tot een middellijke overeenstemming kunnen komen. We hebben gezegd van het is voor deze mensen is het onmogelijk om hier te blijven zitten. Ze worden compleet ingesloten door de verkeerswegen, door het wegennet wat nu al ligt van de A27 waar ze dicht op zitten. Maar dan nu ook nog een extra op- en afrit direct achter een huis. Dat is een beetje te veel van het goede. Nou, in de beantwoording van we hebben een zienswijze ingediend en de beantwoording die laat eigenlijk te wensen over. We hebben op een stuk of acht punten hebben we ingesproken. De kern is eigenlijk dat op heel veel punten dat er een beetje omheen wordt gesproken en dat er eigenlijk geen mogelijkheid is voor het bedrijf om of dat er aanpassingen worden gedaan in het plan. We hebben op eigen verzoek zijn er inderdaad verkennende gesprekken geweest met Rijkswaterstaat die de verwerving doet. Dat is vorig jaar op 26 mei is dat begonnen en daar is inderdaad uiteindelijk gehoor aan gegeven om het bedrijf te taxeren. Om te kijken van wat voor schade zal er zijn. Dat heeft allemaal heel erg lang op zich doen wachten voordat daar een beetje duidelijkheid in kwam. We hebben altijd aangegeven van het bedrijf kan hier niet blijven zitten, is hier niet levensvatbaar. Bovendien treedt door deze planvorming een ongelofelijke waardevermindering van het bedrijf treedt op. We hebben op 1 december is er een voorstel gekomen vanuit Rijkswaterstaat. Uiteindelijk is daar op 12 januari van dit jaar is daar ook een toelichting bij gekomen. Dat is bij de familie geweest samen met ambtenaren van de gemeente Gorinchem. En daar hebben we over gediscussieerd, maar het was alleen een tegemoetkoming voor het ontnemen van de 5,5 hectare grond. Daar is de familie Bikker natuurlijk niet blij mee, dat is toen ook aangegeven. Zij kunnen gewoon op deze plek kunnen zij niet verder, niet met hun bedrijf, maar kunnen ook niet veilig wonen. Er is op dat moment is er ook gekozen om toch nog eens te kijken naar een bedrijfsverplaatsing. Er is gekeken om dat min of meer op eigen grond ergens anders een bouwkavel in te richten, zodat zij hun bedrijf wat verder van het hele taluds en van de hele afrit om het daar te kunnen herbouwen. Dat is meegenomen door de ambtenaar van de gemeente Gorinchem. Tot gisteren moest daar nog steeds een antwoord op komen. En gisteren heb ik daar in één keer wel een antwoord op gekregen. En dat is een antwoord wat zowel door het college van BNW van deze gemeente als van de gemeente Gorinchem is genomen. En daarin is aangegeven dat er geen verplaatsing voor het bedrijf van de familie Bikker in zit. Nou, je zult begrijpen dat dat insloeg als een bom. Ik weet niet of u hier wat heeft gehoord, maar ik had ze in Gorinchem al even gewaarschuwd. Als u wat hoort, dan weet u waar het vandaan komt. Ik stond op dat punt ook net... Ik wist niet dat die brief er zou komen, maar ik stond op dat punt net om een brief hier naar deze gemeente te versturen aan het college van BNW. Ik heb dat overigens al eens een keer eerder gedaan. Ik heb daar nooit een antwoord op gehad. Maar ik heb het nog een keer gedaan. En ik heb hem gisteren alleen even aangevuld. En die is zowel naar het college hier gegaan als ook naar deze gemeenteraad. En ik hoop dat jullie die brief, hij is elektronisch verstuurd, maar ook per post, dus... Het kan zijn dat u hem nog niet heeft gezien. Ik heb hier afschriften bij me voor degene die hem wil zien. Dan kunnen we hem uitdelen. Misschien heb ik er niet voldoende. Maar daar doe ik nog eens een keer extra een beroep op u om de juiste besluitvorming in acht te nemen.
Kunt u wat komen tot een afronding?
Ik kan komen tot een afronding. Op dit moment dus grote onzekerheid over de voortzetting van het bedrijf, hoe het ook allemaal gaat. Bikker wil best wel meewerken, maar dan moet daar wat tegenover staan. Het is een belang voor jullie als gemeente om ook verder te kunnen. Het staat wel vast dat de ontsluitingswegen dat die nodig zijn voor de bedrijventerreinen, daar gaat Bikker niet tegen in het verweer. Maar voor wat hoort wat. En er zal hier de nodige aandacht moeten zijn om voor hun een adequate oplossing te komen. Want het is niet niks om een grote afslag taluut direct achter het huis te hebben met alle gezondheidsgevolgen van dien.
Dank u wel. Ik kijk even naar links en rechts of er nog raadsleden zijn die behoefte hebben aan verdieping. Meneer Van Rijn, voor de gang.
Ja, kunt u enigszins toelichten welke redenen de beide colleges hebben aangegeven waarom het verzoek is afgewezen om het bedrijf elders te plaatsen?
Ik heb hier de brief wel voor me. Het is een te duur. En het heeft ook mede te maken met dat de verwerving die wordt gedaan door Rijkswaterstaat in opdracht van beide gemeenten. Rijkswaterstaat houdt er in de meeste gevallen ook even iets andere regelgeving op na dan gemeenten. Dat is praktijk. De onteigeningswet die is voor ieder is die hetzelfde. Alleen we weten ook dat gemeenten normaliter wat ruimhartiger omgaan met grenzen. Ik zie in de praktijk, ik ben makelaar, rentmeester, ik zie in de meeste gevallen in het buitengebied daar waar overheidsingrijpen is geweest en het komt door aanleg van rijkswegen of spoorlijnen of wat dan ook, dat men inderdaad pal naast de wegen mensen laat wonen. En uiteindelijk heeft dat hele grote gevolgen. Dat is op dat moment is dat niet inzichtelijk, maar dat dreigt ook hier weer te gebeuren. En dat is de weg van Rijkswaterstaat. Ik zie dat gemeenten daar over het algemeen ruimhartig mee omgaan. Alleen hier wordt ook de keiharde weg van Rijkswaterstaat gevolgd. En er staat hier ook heel duidelijk. Beide colleges hebben besloten niet mee te werken aan het verzoek van de heer Bikker. Onderkend wordt dat de directe omgeving van de opstallen van de heer Bikker ingrijpend zal veranderen als gevolg van de aanleg van de afslag Schijwijk. Vanuit deze ingrijpende verandering is er echter geen noodzaak voor een totale bedrijfsverplaatsing. De opstallen worden niet geraakt door het planproject en er blijft een voldoende oppervlak landbouwgrond beschikbaar voor een agrarische bedrijfsvoering. Bovendien staan de kosten van deze bedrijfsverplaatsing niet in verhouding tot de eigenlijke schade. Verplaatsing van bedrijven en woningen in aanvulling op de schadeloosstelling is hiermee niet aan de orde. Nou, ik lees hieruit dat men de zaak zeker ten aanzien van het runnen van een agrarisch bedrijf niet goed doorziet.
Dank u. Meneer de Jong.
Ja, dank u wel. En dank u wel, heer Senkter, voor uw inspraak. Ik had eigenlijk een aantal vragen. Ziet u namens de familie Bikker als belangrijkste gesprekspartner over het onderwerp wat u zojuist aankaart? Is dat Rijkswaterstaat? Is dat de gemeente Gieselanden? Of is dat de gemeente Gorinchem? Ik kan u ook iets vertellen over hoe dat gesprek plaats heeft gevonden. En een andere vraag is, als ik op de tekening kijk, en ik hoorde u in uw bijdrage zeggen dat op dit moment er dus nog een omissie is voor uw cliënt. En de beantwoording van welke overheid dan ook, want anders beantwoord ik mijn eerste vraag. Met name ook de wel ondervallen, Rijkswaterstaat, de infrastructuur van het bedrijf zelf, daar heb ik u niet over gehoord. Is dat nog niet afgewikkeld? Kun u daar ook iets over zeggen wat daar de stand van zaken is? Puur de bereikbaarheid van de percelen? Dat is eigenlijk in eerste instantie mijn vraag.
Voordat u antwoordt, meneer Senker, ik wil even een kringetje rondkijken, want het kan zijn dat raadsleden vragen hebben die er nauw mee verband hebben. Mevrouw Renes, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Nee, ik heb geen aanvullende vragen. Ik denk dat het een heel duidelijk verhaal was van meneer en ik dank hem er heel hartelijk voor.
Dank u. Kijk even, meneer Lok. Even kijken hoor. Ja, ik denk dat ik een vraag heb die aansluit bij die van Verijn en de Jong. En dat is ook een begripsvraag om even goed te begrijpen op welke lijn de familie Bikker zit. Ik hoor u eigenlijk twee dingen zeggen. Aan de ene kant, het bedrijf wordt doorsneden, gaat 5,5 hectare grond weg en het bedrijf is niet meer rendabel. Dan denk je, nou, ik begrijp het. En dan in de tweede helft van uw betoog zegt u, er is ook een aanvraag gedaan om binnen het bedrijf de ruimte te verplaatsen. Omdat je dan verder van de weg komt. En dat suggereert weer dat binnen de gegeven omstandigheden en met het doorsnijden van het perceel, het bedrijf wel levensvatbaar is. Heb ik dat goed begrepen of niet? En dat sluit ook al aan bij de beantwoording van die vraag.
Ja.
Meneer Visser.
Ja, ik heb nog wel een vraag. Hoe vaak u nou in die af... U gaf aan 26... Nee, even kijken. 26 mei van het vorig jaar is zeg maar door u eigenlijk een taxatie aangevraagd. En daar is op 1 december het voorstel aangekomen. Hoe vaak is er nou gewoon contact geweest? Hoe vaak heeft u ik neem aan dat toch de ambtenaar van Rijkswaterstaat in veel gevallen is geweest. Hoe vaak is daar nou contact mee geweest? Kunt u daar iets meer over zeggen?
Meneer Senker, ga u gang.
Ja, beginnen we denk ik even bij de eerste vraag van wie acht ik nu dat het meest relevant is waar we de gesprekken mee horen te voeren. Wie wij daar ook het meest eigenlijk toe in staat zouden moeten achten. Of in staat, maar in ieder geval daar waar de belangen liggen. Ik denk dat primair de belangen hier binnen de gemeente liggen. Het vindt plaats op grondgebied van deze gemeente. Het is uiteraard in eerste instantie allemaal richting Gorinchem gegaan. Kan ik mij iets bij voorstellen. Het was het eerste aangelegenheid ook om daar wordt de zaak voor aangelegd. Maar wat dan Rijkswaterstaat daar in één keer bij doet, dat verbaast me eigenlijk wel. Een rare situatie. Uiteraard is er wat nodig voor verbreding van de snelweg. Maar in principe gaat dit over een gemeentelijk, misschien intergemeentelijk belang. Het zijn twee gemeentes en ik heb ook begrepen ik hoor dat een beetje achter de schermen. In principe in eerste instantie voor het bedrijventerrein van Gorinchem. Maar aan de andere kant begrijp ik ook dat er hier in de gemeente belangen zijn voor ontsluiting van bedrijventerrein Arkel. Dat laat ik nu even buiten beschouwing, maar ik denk dat het een verhaal is wat eigenlijk primair hier bij de gemeente zou horen. Dus dat wat betreft van met wie we het meest te maken hebben, of zouden moeten hebben. Ik denk de gemeente Giessenlanden. En ik moet zeggen, daar heb ik eigenlijk met niemand van de gemeente Giessenlanden heb ik althans gesproken. En ik begrijp dat de heer Bikker af en toe wat contact heeft gehad, maar dat is niet veel. En hij heeft mij nog gezegd van de wethouder heeft mij de laatste tijd zeker niet meer gesproken. En dat was eigenlijk wel
dat is niet veel. In uw dat is niet veel.
De laatste tijd helemaal niet. De heer Bikker zit in de zaal en hij kan dat denk ik beamen. Okay. De zaal wordt erbij betrokken. Op zich is dat niet te doen gebruikelijk, maar de betroffen burger, meneer Bikker, geeft aan dat er geen contact is geweest tussen de wethouder, nog de ambtenaren en hem de afgelopen periode. Dat is een feit, laat ik het dan even zo zeggen. De vraag van meneer Lok, met betrekking tot de zelfstandigheid van het bedrijf, als je dat...
Ja, nou, het bedrijf in de huidige vorm kan in principe gewoon doorgaan. Wat we dus niet hebben gezegd is dat het ook kan blijven bestaan zonder die 5,5 hectare. We gaan uit van dat die 5,5 hectare die wordt ontnomen, dat die er sowieso weer ergens bij aan wordt geplakt. Daarom hoort ook een schadeloosstelling in principe op geregeld te worden. Wat je dan wel kunt doen, want de familie Bikker heeft ook aangegeven geen behoefte te hebben om naar een ander landsdeel of wat dan ook te gaan. En dat ze hebben gezegd van nou, wij willen best een paar honderd meter opschuiven. Daar zou een mogelijkheid toe zijn, als alleen daar moet ook het nodige in worden geregeld. Daar zul je ook een ruimtelijke ordeningsprocedure voor moeten gaan volgen. En dat missen we compleet. En dat is ook wat het hele bestemmingsplan is nu gericht op de weg groen water. En er moet zelfs gecompenseerd worden voor water. Ik zie geen enkele compensatie voor een agrarisch bedrijf. Laat staan een compensatie voor een... voor een bouwvlak.
Dank u wel. Ik kijk even naar links en naar rechts. Zijn aanvullende vragen meer op de inspreker? Mevrouw Piso, tot slot dan.
Ik ben op alle informatieavonden geweest die betrekking hebben op dit. En ik heb toch van de ambtenaren van Gorinchem en ambtenaren van Giessenlanden gehoord dat iedereen tevreden hieruit zou komen. En uit het gesprek van de heer Schenkter
ja,
mis ik dat toch wel heel erg. Want iedereen zou er goed uitkomen. En ik vind dit toch wel een
iets trekt een conclusie
wat het punt van aandacht is.
Uit hetgeen de afgelopen 20 minuten hier heeft plaatsgevonden, die is aan u. Dank de heer Schenkter voor zijn inspreek. En ik zou hem willen vragen om weer plaats te nemen op de publieke tribune.
Dank u wel.
Om vervolgens de heer Gast naar voren te vragen. Die gaat spreken namens de Stichting Groene Hart over dezelfde problematiek, zal ik maar zeggen, hetzelfde dossierstuk. Misschien was ik dat vergeten, meneer Gast. Maar ongetwijfeld heeft u van de griffier vernomen dat u maximaal 5 minuten krijgt. En uw voorganger heeft er iets meer van gemaakt. Maar en dat wil niet zeggen dat ik even coulant richting u ook ben, laat ik dat zo zeggen.
Ik zal liever het woord voeren voor het algemeen belang en niet voor het individueel belang.
Dat is
maar
dat
ik voel van harte mee met het individueel belang van meneer Bikker, maar ook van meneer Van Vliet. Die komt misschien ook nog aan het woord. Omdat nodeloos beslag wordt gelegd op het landelijk gebied. Er moet een bedrijfsterrein komen. Ja, waarom eigenlijk? Dat hebben we een aantal keren gezegd. Ik heb meegenomen de voordracht van het college van Gorkum. Als u op uw iPad dat opzoekt, komt u waarschijnlijk dezelfde tekst tegen als die u vanavond bij de gemeente, uw gemeenteraad, me tegengekomen. En ik haal er een aantal dingen uit. Ik heb hem op het papier gezet, want dan is altijd handig om te kunnen nalezen. Het betoog van het college van Gorkum is van, we hebben al heel lang behoefte aan een regionaal bedrijfsterrein. Al heel lang. Nou, ik heb meegenomen het streekplan Zuid-Holland-Oosten 2003. Daar staat het al in, dat het moet komen. En dat is er weer in 2003, een herhaling van 1995 en nog jaren daarvoor. Maar wat is er in de jaren daarna eigenlijk gebeurd? Er is een bedrijfsterrein aangelegd in Vianen. Er staat bedrijfsterreinen leeg in Meerkerk-Zuid. U heeft onlangs weer een discussie gevoerd over Schelluinen-West. Hoe krijgen we dat vol? Zelfs in Gorkum-Oost 2 is nog ruimte uitgeefbaar. En dan heb ik het nog niet over de leegstand op Nijverwaard in Sliedrecht. Waarom is er eigenlijk een bedrijfsterrein nodig? Ja, volgens de berekeningen van Gorkum, maar niet volgens onze berekeningen. Als Stichting Groen en Hart gaan wij voor het algemeen belang en wij vinden nodeloos beslag op landelijk gebied, dat moet je voorkomen. Als iets echt noodzakelijk is, dan moet je de ruimte voor creëren. Dan moet je afwegen individueel belang, algemeen belang. Het moet het individueel belang natuurlijk niet weggeschoffeld worden, maar dat zou het algemeen belang kunnen prevaleren. Tweede element, in de voordracht van het college van Gorkum staat dat in 2014 is overeengekomen dat bij de aandacht van het bedrijfsterrein ook windturbines worden gebouwd. In de ecologische zone, precies op de gemeentegrens van Gieselanden. Dus wie krijgt er het meeste last van? De agrariërs ten noorden van de windturbinelocatie, want die hebben de overlast. De mensen op het bedrijfsterrein die wonen er niet, dus ze zullen daar geen last van hebben. En de uitspraak van Provinciale Staten was, als er geen bedrijfsterrein komt, komen er ook geen windturbines. Dus daar hopen we met name op. Het derde element is, waarvoor het vorige bestemmingsplan is gesneuveld, is dat er geen verbinding was met de snelweg. Er was geen ontsluiting van het bedrijfsterrein. En bij de Raad van State hebben wij toen als Stichting Groen en Hart het bestemmingsplan tegen kunnen houden. Nu is er een mogelijkheid om het bedrijfsterrein aan te sluiten op de snelweg. Dat is uw besluit als Raad van Gieselanden. Daar gaat de gemeente Gorkum niet over. U bepaalt of de bedrijfsterrein doorgaat of niet. U zit aan de knoppen. U kunt draaien aan de hendels. En daarom doen we met name een beroep op u. Omdat we Gorkum tot nu toe niet hebben kunnen overtuigen. Maar Gorkum zegt er wel iets bijzonders bij. Die zegt van, die minister van Verkeer en Waterstaat, of van Infrastructuur en Milieu, zoals het tegenwoordig heet, die heeft onlangs besloten dat de verbreding van de A27 even niet doorgaat. Want we gaan eerst de bruggen vervangen in de A27-corridor, onder andere de brug bij Gorkum. Want daar zitten haarscheurtjes in, dat moet verbeterd worden. Er moeten drie nieuwe bruggen komen, dat wordt betaald uit het uitstellen van de A27-verbreding. Wat betekent dat voor dit bestemmingsplan? Dat die aansluiting ook niet kan komen, want die verbreding komt niet. Dan valt er weer een gat. Dan krijg je een aansluiting, er ontbreekt dan de rijbaan en daarna komt de snelweg weer. Wat zegt de gemeente Gorkum? Het heeft gevolgen voor de planning, maar we gaan gewoon door. Leest u nog maar eens heel goed de voordracht van de gemeente Gorkum. Er is geen reden om de vaststelling van de bestemmingsplan aan te houden. En zoals toegelicht is in de gezamenlijke radenbijeenkomst van 23 februari 2017. Toen was het kerstvers dat besluit van minister Schultz. Maar het ligt er nog steeds. En er is nog steeds geen helderheid over. En u kunt over 2 weken, denk ik, als ik het goed heb begrepen, voorzitter, het bestemmingsplan niet vaststellen als u geen absolute zekerheid hebt dat die ontsluiting is gegarandeerd. En die verbreding van de A27 gewoon ook financieel technisch is gedekt. Dat hebben we ook tegen Gorkum gezegd, want daarmee lopen overheden weer tegen een groot risico aan. En er worden dan ten onrechte beslag gelegd op landelijk gebied, waardoor individuele boeren nadeel ondervinden. Dank u wel.
Meer dan prima binnen de tijd, meneer Gast. Chapeau daarvoor. Ik kijk even naar links en naar rechts of er behoefte is om aanvullende vragen te stellen, de inspreker. Mevrouw Nes, ga je gang.
Dank wel, voorzitter. Wederom geen aanvullende vragen, wel veel dank voor uw inspraak.
Dank u wel, meneer Gast. Ik verzoek ook u terug naar de plaats te nemen. U
had nog wat stukken om achter te laten. A4'tjes met u inspreken, begrijp ik.
Ik heb ze voor elke raad zitten, heb ik een exemplaar.
Ja, dat is goed. Ik zal ze een A4 geven. Ja? Dank u wel. Okay. En ik heb overigens net van de A4 gehoord dat de stukken van de vorige spreker, die zijn nog niet ontvangen, maar... Kijk, dat kunnen we straks ook even regelen. Keurig, dan zullen ze ongetwijfeld digitaal ook wel komen en anders pakken we ze in één keer dadelijk mee. Dank u wel. Op hetzelfde onderwerp, de derde inspreker, dat is meneer Van Vliet. En die zou ik willen vragen om naar voren te komen. En terwijl meneer Van Vliet zijn plaats inneemt, kan ik nog zeggen dat ik echt wel wat moeite heb gedaan om te zorgen dat er wat... Dat de tijd hier in die zin goed verloopt, omdat dezezelfde meneer Vliet die naast mij zit straks nog om 9:30 gaat inspreken in Gorkum. Ja. Op hetzelfde onderwerp. Dus ik ben benieuwd. Dus gaat u gang, uw vijf minuten gaan in.
Oké. Geachte leden van de gemeenteraad, fijn dat ik kan inspreken. Ik moet zeggen dat het verhaal van mijn voorganger eigenlijk, dat ik daar me daar van harte bij aansluit. Dus eigenlijk is datgene wat hij gezegd heeft ook datgene wat ik wil bepleiten. Ik sta hier deels voor een individueel belang, maar ook voor een meer algemeen belang. Het individuele belang bestaat eruit dat zeg maar op nabije afstand van het bedrijventerrein en de ontsluiting hebben mijn broer, en mijn broer heeft daar een boerderij, en ik heb daar ook mede, ben ik verpachter van landerijen. Die kunnen ernstige schade ondervinden van mogelijk de hogere milieucategorie bedrijventerrein. En je kunt je heel sterk afvragen waarom je een hogere milieucategorie bedrijventerrein midden in het groene hart, misschien aan de rand, maar nog midden in, nog in geheel in het groene hart, waarom je dat dus op deze locatie wil laten vestigen. Dus dat is eigenlijk kort gezegd het individueel belang. Het individueel belang is ook dat er twee windturbines op korte afstand, op relatief korte afstand van het bedrijf geplaatst zullen gaan worden of zouden gaan worden. En als je kijkt naar de, zeker ook in de nacht, maar ook overdag, kan dat een groot effect hebben, verstoring. Er is onlangs weer onderzoek geweest. De grenzen die uit de wetgeving worden aangehouden over de afstand dat verstoring plaatsvindt, die is veel te krap bemeten. De storing vindt op veel grotere afstanden plaats. Nu wordt er ongeveer een grens van 300, 350 meter soms aangehouden. En te verwachten valt eigenlijk dat veel mensen last gaan krijgen, die aan de Hoop-Loplandse weg wonen, van het geluid. Zeker ook in de nacht van de windturbines. Daarnaast is het ook wel heel erg apart dat je in het groene hart zeg maar twee windturbines gaat aanleggen. Wat als effect heeft dat je eigenlijk maar een heel klein beetje energiewinst behaalt. Maar ondertussen doorkruis je het hele landelijke gebied. En dat betekent het feit dat je het hele gebied een hele andere sfeer geeft. Een hele andere zeg maar de open polder die verdwijnt gewoon. En het is eigenlijk een opmaat haast naar het steeds meer dichtbouwen tussen Gorkum en Gieselanden. En is dat nou waar de inwoners en de mensen op zitten te wachten? Dus dat is een beetje eerst het individueel belang. Als je kijkt, dan kom ik iets meer ook naar het algemeen belang. Op zich is het al door mijn voorganger voor een belangrijk deel aangegeven, dus dat ga ik niet herhalen. Maar als je kijkt, er is eigenlijk geen echte vraag naar. Maar als er dan vraag zou zijn naar een bedrijventerrein, hoe kom je er dan bij om zo'n hoog milieucategorie bedrijventerrein aan te leggen? Wij zijn toch niet het afvoerputje van de regio? En het gaat niet alleen om Gorkum, maar de effecten zijn in Gieselanden. Dus ja, het is eigenlijk... En vandaag is de gemeenteraad die beslist. De gemeenteraad bepaalt of dit doorgaat of niet. En het is niet zo van ja, iets vindt plaats op voor een deel bedrijventerrein is op Gorkums gebied, dus we moeten maar instemmen. Nee, En er zijn ook kaders aangegeven. En als ik kijk naar die kaders, en daar in die kaders waar staat van ja, het moet binnen 5 jaar levensvatbaar zijn, dat blijkt uit de stukken helemaal niet dat het binnen 5 jaar levensvatbaar zal zijn. Want er is niet voor niets een planhorizon aangehouden van 20 jaar. Dus ja, als je kijkt naar het open landschap wat in dit kader staat, van de gemeenteraad aangegeven op 18 januari 2016, of 2015, moet ik even kijken. Ja, 2016, ja. Daar zie ik ook over het open landschap. Nou ja, als je daar zo'n enorm bedrijventerrein aanlegt, wat blijft er dan nog over van het open landschap? Feitelijk is al gezegd, zeg maar, er wordt gepreludeerd op een aansluiting op de A27. Maar het is nog maar zeer de vraag of die aansluiting er komt. En als je ondertussen de plannen voortzet zonder een aansluiting, neemt hij inderdaad een groot risico. Ik weet niet precies hoe lang ik nog heb.
Op mijn horloge 54, 53. Oh, okay. Maar dan in secondes.
Okay.
Dus binnen een minuut graag afronden.
Ja, dat graag maar, want ik moet een beetje kijken hoeveel ik. Ook een belangrijk onderwerp is dat als je kijkt naar het bedrijventerrein, dan wordt er gezegd, ja, die wegen, die lokale wegen en de wegen die aangelegd worden, zullen worden gescheiden. Dat kan in de praktijk, werkt dat nooit zo. Als je op een gegeven moment een bedrijventerrein krijgt met heel veel bedrijven die daar zich vestigen, krijg je automatisch dat vanuit de A15 op lokale wegen een aanzuivende werking gaat komen. Dat is onvermijdelijk. En dat zie je ook op andere lokale wegen. Ook op de Hoofdbloklandse Dorpsweg zal er een aanzuiging zijn. Dus ja, en dit voor een bedrijventerrein die eigenlijk niet eens is ingesteld op werkgelegenheid van de omgeving. Want het gaat om in het plannen om grote logistieke dienstverleners en transportbedrijven. Nog een concurrentie ook voor Scheluinen. En daar zit helemaal niet heel veel werkgelegenheid in voor de omgeving.
U zit in uw blessuretijd.
Ja, ik zal afronden.
Dank u.
Dus ja, waarom zou Gieselanden meewerken aan zoiets waar Gieselanden en vooral haar bewoners, ook qua gezondheid, qua zo'n hoge milieucategorie bedrijventerrein, zoveel last van gaat ondervinden? Waarom?
Dank u wel. Ik kijk even naar mijn linkerkant en naar mijn rechterkant. Meneer Vrijk, ga de gang.
Ja, even een korte vraag. U sprak over een relatief korte afstand windturbines ten aanzien van het bedrijf van uw broer. Wat is een relatief korte afstand?
Op 100 meter zeg maar vanaf de landerijen, iets verder vanaf het huis. Dus dan is het wat een aantal honderd meters meer.
Een aantal honderd meters?
Ja, dat is. Ik weet het niet. Ik heb het niet exact opgemeten, maar naar mijn inschatting is het ongeveer 500, 600 meter.
Ja. Oké, okay, dank u.
Ja. Meneer Jong.
Ik heb een korte vraag. Heeft u namens uw broer en uzelf wellicht ook een zienswijze ingediend?
Heb ik gedaan.
Oké.
Okay. Ja, uitgebreid inzijn. Ja.
Niets meer aan de orde zijnde. Dank ik ook deze spreker voor zijn inspreekbeurt. Om het zo meteen te verzoeken. Ik heb hem op publieke tribune plaats te nemen. Ja. En dan kunnen we overgaan tot de behandeling van het raadsvoorstel 2017-17. De vaststelling, bestemmingsplan, aansluiting A27 en de verbindingsweg Grote Haar. En zoals we dat indachten met wat belangrijke onderwerpen, wilde ik eigenlijk maar van groot naar klein gaan. En het CDA als eerste het woord geven en dan even overschieten naar de oppositie en zo heen en weer gaan. Ik denk dat iedereen aan de beurt kan komen. Ga u gang, meneer de Jong.
Ja, dank u wel. Zoals iedereen aanwezig wel merkt, loopt eigenlijk de start van deze vergadering de insprekers naadloos over in het huidige onderwerp. En voor mijzelf startte die al bij het vertrek van huis in de auto hier naartoe, noodgedwongen door een afgesloten dorp, zeg maar Blokland, reed ik eigenlijk precies weer tussen het hele plan door. En dan kom met dit raadsvoorstel op de agenda. Ja, kijk je links en kijk je rechts. En dan zie je daar die beide gemeentes liggen. En samenvattend hebben we hier, denk ik, de eerste keer de cyclus te pakken. Hè. Over 2 weken wordt van ons gevraagd of dat we in kunnen stemmen met het voorstel.
om mee te werken aan dat grotere algemene belang. En daar zie je, ook een beetje in de lijn van wat de insprekers hier betogen, ja, zie je ja, af en toe best wel een paar vragen voorbij komen. Hè. Conflicteert dit? Hoe groot is dat algemeen belang? Waarom zouden we dit doen? Is dit een goede plaats? Oftewel, alles spookt je door. Gelukkig hadden we dus eerst een themabijeenkomst om alles weer te laten zitten en wil ik me concentreren op hoe het voorstel op dit moment voor ligt. Hoe toetsen wij dat als CDA-fractie? Wij kijken ook terug. Hè. We hebben dit punt van RIPS tot een convenant al een paar keer aan deze tafel voorbij zien gaan aan ons. En dan wordt die denk ik ook om, ja, ondanks die autorit links en rechts te kijken, vanzelf ook weer makkelijker om denk ik vragen te stellen en ook te kunnen toetsen of dat wij daadwerkelijk in kunnen stemmen. Want wij zijn tenslotte ook zelf die ons kaders stellen en die meegeven. Ik wil een paar dingen, voordat ik mijn vragen ga formuleren, toch benoemen. En dat is de aanloop van het hele traject. Het is eigenlijk de tweede keer dat die vraag over dat grote algemeen belang, bijna 40 hectare industrie, door onderzoek, een van de kaders inmiddels wel ondersteund dat het een regiobelang is en dat de potentie er is om dat te komen. En de heer Gast, een van de insprekers, in de vorige keer de aanspannen van het proces om het tegen te houden. Wat toen ook gelukt is in 2012. En nu zitten we dus 5 jaar verder, eigenlijk weer met dezelfde vraag voor. En komt die onder druk van de heer Gast op ons bordje te liggen om te kijken wat we daar nou van vinden. Wij vinden als CDA-fractie dat het kader wat we eerder afgesproken hebben, hè, de regionale bedrijvenvisie, die hebben we gezien, hebben we kennis van genomen. En we hebben ook kennis genomen van het convenant wat de beide gemeentes gesloten hebben. En daar staat in ons beleving een paar dingen in. Hè. Overtuig ons van het nut en noodzaak van dat industrieterrein. Daar hebben we kennis van genomen. We hebben gezegd, ga zorgvuldig om met die overgangszone van dat groene hart. Het woord wat ook al eerder gevallen is. En we hebben ook gezegd, combineer desnoods integraal ook de ontsluiting van ons andere industrieterrein, wat op ons grondgebied ligt, Arkel. En doe daar een voorstel toe. En een ander element, wat zeker ook bijdraagt, is dat er in januari 2016 een amendement is opgesteld, unaniem door ons allemaal aanvaard is, waarin we eigenlijk een 5e kader toevoegen. En ik zou ook zeggen dat dat met name een soort geest en een manier, hoe je zo'n proces tot uiteindelijk het in kunnen stemmen met zo'n bestemmingsplan, ja, daar hebben we ook goede formuleringen over gemaakt. En die wil ik best samenvatten in een geest, volgens mij ook, ga zorgvuldig om met betrokkenen en de uitwerking daarvan. Dat even als beschouwend vooraf. Dan tot de vragen die onze fractie op dit moment heeft. En die gaan richting de portefeuillehouder. Klopt het dat het tracébesluit onder invloed van de uiting van minister Schultz, al eerder gerefereerd vanavond, dat het tracébesluit nog niet vaststaat? En in die gecombineerde radenbijeenkomst vorige maand met Gorinchem en onze raad, toen werd er ook gesproken over een lobby bij de minister om nog een keer de vraag te stellen. Klopt het dat daar aangegeven is dat over de planning, hè, die we eerder gezien hebben, dat die op dit moment toch wel even anders is, omdat er meer variabelen zijn? En zou de portefeuillehouder daar een toelichting op kunnen geven wat voor effecten dat heeft over het huidige totale bestemmingsplan? Is het juist dat betrokken burgers dit jaar, en de burgers dan bedoel ik eigenlijk de betrokkenen, familie Bikker, familie Pelikaan, familie De Groot en indirect ook de familie Van Vliet, geen contact hebben gehad met de Rijkswaterstaat en indirect met de gemeente? En de vraag die daar dan achteraan komt, wat vindt u daarvan? Derde vraag die het bij ons oproept, wat vindt u van de insprekers? En hoe verhoudt dat zich dan tot dat amendement wat we unaniem in deze raad met elkaar afgesproken hebben? Om uiteindelijk in te kunnen stemmen met die verbindingsweg. Klopt het, de vierde vraag, dat de planologische compensatieacties die aan dit plan kleven nog niet in procedure zitten? En wat is hierover uw mening? Nou, hele directe verlies van bouwkavel, eigenlijk door de eerste inspreker hier ook benoemd, die is nog niet gecompenseerd. het is over het algemeen wel gebruikelijk dat als je een bestemmingsplan op een locatie doet, dat je iedere te verwachten wijziging wel daadwerkelijk meeneemt. Ja, vinden we wel erg lastig. Die willen we eigenlijk ook eerst wel inzichtelijk zien om te kunnen toetsen hoe daarmee met die belangen omgegaan wordt. Een vijfde vraag. Met het versturen van RIP 2017.19, die vanmiddag om 4:20 onze kant op kwam, is het dan juist om de conclusie te trekken dat de oproep die in het amendement 2016-1, dat is dat amendement waar ik eerder op wees, omtrent de ontsluitingsweg Arkel staat, dat we eigenlijk het scenario wat we in dat amendement benoemen om dat integraal te koppelen aan het grotere plan, de grote haar, dat we dat verlaten. Trek ik, en vergeef me dat ik weinig tijd had tussen 4:30 en nu om een conclusie te kunnen trekken, maar zou je me willen helpen of dat mijn conclusie juist is dat we het scenario van het amendement verlaten hebben.
Kan het zo zijn, meneer De Jong, dat gezien het tijdselement wat u noemt, dat dit uw laatste vraag was? Of gaat u nog door op nummer 20?
Nee.
Dat bedoel ik niet grappig, maar ik wil wel even weten waar u zit in uw
vragen. Ik had 8 vragen staan, dus qua tijdsbestek zit gewoon waardig in de buurt. Dan de korte vragen, om ook de voorzitter even te hebben. Wat zouden nou de consequenties zijn als wij over 2 weken niet instemmen met dit bestemmingsplan? Kan u dat toelichten? En dan eigenlijk een aanverwante vraag. Als we daartoe besluiten, wat doet dat dan ook met de procedurele dingen die gedaan moeten worden? Bijvoorbeeld milieueffectrapportages, zijn die nog houdbaar als er meer tijd overheen gaat? Of de inbreng van zienswijzen en de reacties daarop? Al dat soort vragen. En dan de laatste vraag. Ik twijfel of ik hem in de eerste termijn moest stellen, maar anders stel ik hem zeker in de tweede termijn. Is dit wel het moment om dit bestemmingsplan vast te stellen?
Dank u wel, meneer Jong. Ik wil even beurt aan meneer Schalk. Ga u gang, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal me wat beperken tot een aantal vragen stellen. Dat scheelt in tijd, misschien ook in duidelijkheid. Maar de laatste vraag die de heer De Jong stelt, die zou ik inderdaad ook graag beantwoorden willen zien. Heeft het inderdaad op dit moment, is er ruimte om gewoon het bestemmingsplan op dit moment goed te keuren? Dat is één belangrijke. De andere die ik had staan op mijn lijstje, die refereren allemaal in feite aan het raadsbesluit wat we hebben genomen met kaders. En het amendement wat ook aangenomen is. Ik zou me willen beperken tot het aantal vragen daarover. Omdat ik denk dat het inderdaad iets is waar we nog over kunnen gaan discussiëren. De familie Bikker, namens de familie Bikker, is ingesproken. Wij hebben een kader gesteld ten aanzien van de woonfunctie. Dat er ruim voldoende afstand van de bestaande woningen aan de Hoge Blokslandse weg zouden moeten bestaan. Mijn vraag aan de wethouder is, geldt dat ook voor een woning aan de Groeneweg? Een andere vraag die ik heb, en dat gaat inderdaad over wat wij dan als amendement erbij hebben gefietst. De uitbreiding van het bedrijfterrein binnen een periode van 5 jaar na de besluitvorming van het bestemmingsplan aantoonbaar bedrijfsmatig levensvatbaar is. Ik heb de voorstellen gelezen, ik heb de bijlagen gelezen, maar ik heb daar geen enkele motivatie van gevonden. Mijn vraag is aan de wethouder waar we dat kunnen vinden. De derde vraag, die ligt eigenlijk besloten in de zienswijze, de beantwoording daarvan. Een inspreker heeft mij ook inderdaad een aantal dingen aangegeven ten aanzien van de ruimte die er nog bestaat in een aantal regionale bedrijfsterreinen. Die heb ik ook gevonden. En regionaal, dat is inderdaad een begrip wat wordt genomen als we daarnaar gaan kijken. Aan de andere kant, ik ben ook wel geneigd om te kijken iets verder buiten regionaal. Omdat ik niet verwacht dat een zodanig groot industrieterrein alleen maar door regionale bedrijven wordt ingevuld. Ja, of in een termijn van 20 jaar. Maar die horizon vinden wij dus te lang. Hè, omdat wij ook gezegd hebben van, we willen daar een horizon van 5 jaar aan verbinden. Voor Schalijnen West wordt een opmerking gemaakt in de zienswijze dat het elkaar helemaal niet bijt, Grote Haar en Schalijnen West. Omdat bij Schalijnen West alleen maar specifieke bedrijven mogen worden gevestigd. Maar ik heb nergens gelezen dat in Grote Haar in feite die specifieke bedrijven niet mogen worden gevestigd. Dus hoe kan dat nu bestaan dat elkaar niet bijt? Dat is ook een concrete vraag. Ik wil het voorlopig hier even bijhouden, eerst erbij, dank u wel.
Dank u wel, meneer Schalk. Meneer Visser.
Ja, Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie die ondersteunt de beschouwing zoals die in eerste aanleg door de CDA-fractie zojuist al is gegeven. En ook een aantal vragen die door hen en ook door de CU zijn gesteld, die branden ook bij ons op de tong. Dus die gaan we niet herhalen. Dan kijk ik nog even wat daar wat er van overblijft. En hier eigenlijk die laatste vraag van de CDA, die ook door de ChristenUnie is bevestigd. Van ja, is dit nu wel het moment? Zeker als je dan de insprekers hoort, die toch wel met zeer ernstige twijfel hebben over in ieder geval voor sommigen wat hen individueel wordt aangedaan en wat de heer Gast vertelde over wat het algemeen belang wordt aangedaan. Dan word je toch wel even gedacht eens even achter je oren te krabben of dit nu wel het moment is om tot besluitvorming te gaan komen. In ieder geval dan over 2 weken. Als, eerlijk gezegd, ben bij mezelf persoonlijk borrelt dat. In ieder geval laat ik dat maar even in eerste aanleg stellen. En ik heb in specifieke geval ook wel even gevraagd aan de eerste inspreker over het contact wat er zeg maar geweest is, in het geval van Bikker, ook met de gemeente, dan wel met Rijkswaterstaat. Want wat ik toch ook vooral, en dat is toch even niet gelijk in vragende zin, maar wel opmerkende zin, hier toch wel begrepen heb in dit huis, dat het toch in het kader van ruimtelijke ordeningsvraagstukken toch wel heel belangrijk is in het kader van de nieuwe omgevingswet, dat heel veel aan de voorkant zoveel mogelijk op een goede manier met elkaar geregeld moet gaan worden, zonder dat er in ieder geval met de mogelijkheid om bezwaar- en beroepsprocedures zoveel mogelijk te voorkomen. En dat vind ik heel lovenswaardig en dat vind ik heel goed dat we dat beleid hebben ingezet. Maar als ik dan toch 2 ervaringen zo hoor, dan heb ik niet het idee dat we daar hiervan gebruik gemaakt hebben. Zeker als ik dan ook lees in het raadsvoorstel dat bij de risico's wordt vermeld dat de kans op bezwaar en beroep heel reëel is. Dan denk ik, hebben we wel op voorhand voldoende ons best gedaan om te zorgen dat iedereen toch naar de volle tevredenheid uiteindelijk, hè, voor zover er al, dat is dan de hogere vraag die de heer Gast heeft gesteld, überhaupt ten aanzien van dit bestemmingsplan of dat bedrijventerrein wat nodig is. Maar als dat dan, als we dat met ja hebben beantwoord en de mensen die daar dan last van ondervinden, of dat wel in het voortraject, en daar heb ik toch wel zomaar gereden twijfels bij. En dat vind ik jammer om dat te moeten constateren. En ik hoorde toch graag ook van de wethouder zijn reactie op. Hoe het dan eigenlijk zou kunnen zijn dat, u had zojuist de heer Bikker zelf ook nog even antwoord, dat is misschien niet helemaal volgens de procedure, maar als hij dan zegt, ik heb de hele wet al helemaal nooit gezien of gehoord, dan vind ik dat toch heel opmerkelijk en dan hoor ik toch echt de reactie, we hebben hier hoor en wederhoor, dus ook de wethouder graag zijn visie op, hoe dat zit. Dus dat vind ik toch wel een heel punt, zwaar ter overdenking. Dan even, ik las ook nog in het raadsvoorstel dat de gemeente Gorinchem, dan moet ik even scrollen. Ja, waar staat het nou ook weer? Ja, sorry. Oh ja, dat is onder bladzijde 4 is dat van het raadsvoorstel. Daar staat een stukje verteld dat Gorinchem een raadsopdracht mobiliteit gaat vaststellen. De vraag is, waarmee eigenlijk het college de verbinding maakt, dat wij invulling gaan geven aan amendement wat we hebben gemaakt, waarin wij gevraagd hebben om Gorinchem aan medewerking. Maar er staat daarin dat er nog een, daar moet Gorinchem nog wel wat voor doen, een raadsopdracht mobiliteit vaststellen. Hebben ze dat nou inmiddels gedaan? Vervolgens wordt er inderdaad die raadsinformatie van 5 april geïnformeerd, maar dat begrijp ik. Mijn vraag was, is dat een raadsinformatiebrief van vorig jaar april? Nee, maar dat is nota bene de brief van vanmiddag. Denk je, jeetje, wat zit er toch allemaal een druk achter? En waarom eigenlijk? Waarom zo'n druk? Even kijken. Waar hebben we nog een vraag? En er staat ook, dat wordt expliciet gezegd, dat aan de zienswijze van bewoners en aan de Haarweg Hoogwoldse is tegemoet gekomen. En dan denk ik, nou, als ik dan de insprekers hoor, nou, ik heb toch niet het idee dat het geval is. Dus hoe kan je dat nou zomaar stellen? Dan is er vervolgens wordt er gesteld dat het exploitatieplan niet nodig is. Nou, ik ben niet een heel RO-deskundige, maar waarom is dat niet nodig ten aanzien van dit plan? Want blijkbaar is het wettelijk wel voorgeschreven, maar hier wordt expliciet gezegd dat is niet nodig. Dus ik hoor daar graag een toelichting op van de wethouder. Over die dat punt van die omgevingswet of met het nieuwe beleid wat eigenlijk in de gemeente Gieseland wordt gehanteerd. En dan de specifieke ervaringen hebben we het zojuist al gehad, dus daar hoor ik ook graag op. En nou ja, toch even aan de laatste vraag van wat gebeurt er eigenlijk als we toch zeggen van nou, gelet op alles wat we nu gehoord hebben, wat gebeurt er als we dit plan over 2 weken nog niet ter stemming gaan brengen? Met andere woorden, wat gebeurt er als we dit onderwerp van de agenda halen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Visser. Meneer Van Rijn.
Ja, wat ons betreft zijn alle vragen gesteld, dus wij wachten met spanning de antwoorden af van de wethouder.
Dan zit ik even in dubio of ik de dame eerst gelaat of meneer Lok. Mag de dame eerst? Mevrouw Renes, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op 23 februari hadden we, en dat staat ook in de stukken, een bijeenkomst in Gorinchem. En daar heb ik toen een flinke discussie gehad na afloop met een medewerker van de gemeente Gorinchem. Ik was daar namelijk nogal sceptisch, kritisch aanwezig en ik werd daarop aangesproken. Dat gesprek dat was wel verhelderend, in die zin dat mij duidelijk werd dat Rijkswaterstaat in deze een voorname rol speelt. En daarnaast heb je dan natuurlijk nog het Gieselandse en Gorinchemse stuk. Mijn conclusie op 23 februari was ook, en die vraag is net door andere fracties een aantal keer op tafel gelegd, is dit wel de juiste tijd? Nou, op 23 februari was mijn conclusie van niet. Daar blijf ik nog steeds bij. En dat is mij ook vanavond door de insprekers wederom bevestigd. Want de voornaamste conclusie, en dank voor de inspreker die dat te berde heeft gebracht, was dat vooral 1 inwoner van Gieselanden in dit geheel nog niet gekend is. En volgens mij zou het zo moeten zijn dat zolang dat niet het geval is, wij hier niks vast kunnen stellen. Dat vooraf. Dan heb ik op de stukken die erbij zitten een aantal vragen. Er staat ergens dat een BAG, dat is een bestuurlijke adviesgroep, vermoed ik, op 9 maart... Nee, dat is niet waar wat ik zeg. Dat staat niet in de stukken, dat werd op 23 februari verteld. En dat haalde ik terug uit mijn aantekeningen, dat de BAG een overleg gepland had staan met Rijkswaterstaat op 9 maart jongstleden. En mijn vraag dus aan het college, kan zij hier een terugkoppeling van geven? Ook werd op die 23 februari in Gorinchem verteld dat Gorinchem voorafgaand aan besluitvormende vergadering een bijeenkomst zou organiseren waarin de zienswijze nota zou worden toegelicht. En daar werd bijgezegd hoe Gieselanden dat doet is een zaak van Gieselanden. Ik heb nu bij de stukken een zienswijze nota aangetroffen. Bij mijn weten is die verder niet toegelicht. Als ik dan hoor vanuit het publiek, wat inderdaad niet de gebruikelijke procedure is, maar het was toch wel fijn om te horen, dat die betreffende inwoner nog nooit de wethouder hierover gezien of gesproken heeft, dan zou ik toch aan het college willen vragen of zij nog voornemens is om de zienswijze nota toe te lichten. Zoals wellicht, ik weet het niet zeker, maar het werd toen op 23 februari aangegeven, in Gorinchem wel gebeurd is. Dus dat was vraag 2 van, goh, is Gieseland dan misschien nog van plan om daar een toelichting verderop te geven? Verderop in het raadsvoorstel, verderop is bij puntje 3. Daar staat één alinea die natuurlijk veelzeggend is en daar is door andere fracties ook al aan gerefereerd. En dat was ook op 23 februari en daar gaat de alinea over. Het voornaamste feit wat natuurlijk ter sprake kwam, namelijk dat de minister had besloten versneld de bruggen te vervangen. En in die alinea bij punt 3 staat van nou, tijdens die raadsessie op 23 februari zijn de raden geïnformeerd over het feit dat de minister versneld wil gaan starten met de vervanging van de Merwedebrug. Dit heeft gevolgen voor de planning rondom de vaststelling van het tracébesluit voor de verbreding van de A27. Echter, tijdens die BAG, tijdens de bestuurlijk adviesgroep A27 staat er, dus dat is tijdens een bijeenkomst van die BAG, is door Rijkswaterstaat aangegeven dat het ontwerp tracébesluit voor de bruggen en naliggende wegvakken gewijzigd wordt, maar dat de tussenliggende wegvakken in het kader van deze ontwikkeling niet aangepast worden. Daar volgt voor mij de vraag uit aan het college, even ter bevestiging, dat ik zeker weet dat ik het goed begrijp. Klopt het dan dus dat het stuk A27 waar de oprit-afrit waarover dit voorstel gaat, zich dus bevindt in een tussenliggend wegvak en niet in een aanliggend wegvak? Want zoals ik het lees in het raadsvoorstel heeft Rijkswaterstaat dus gesteld dat de aanliggende wegvakken, dat daar mogelijk nog iets wijzigt, maar de tussenliggende wegvakken niet. Volgens mij zou de bevestiging dat het een of het ander dus het geval is, ook kunnen bevestigen dat dat uitstel of de keuze van de minister om die bruggen toch eerder te gaan vervangen, dat het dus voor onze plannen wel of geen consequenties heeft. Dus vandaar de vraag, die op- en afrit, bevindt die zich in een aanliggend wegvak of een tussenliggend wegvak? En dan in hetzelfde stukje onder punt 3 wordt over de planperiode gesproken. Er staat namelijk dat de gemeenteraad er ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan, dus over 2 weken, er redelijkerwijs van uit kan gaan dat binnen de planperiode de definitieve ontsluiting, waarop het ontwerptracébesluit voorziet, gerealiseerd wordt. Mijn vraag al dus aan het college, wat is die planperiode precies? Ik hoorde net dat 5 jaar voorbij komen, maar ik hoor graag van, ja, van wanneer tot wanneer loopt die planperiode nu precies, zodat ik ook meer inzichtelijk heb of het inderdaad redelijk is om te verwachten dat het geheel binnen die planperiode gerealiseerd gaat worden of niet. Dat waren de vragen wat betreft... Nee, sorry, nog een vraag in het raadsvoorstel. Er staat bij punt 7 risico's en kansen dat er afspraken zijn gemaakt met Gorkum die neergelegd zijn in de bestuurlijk convenant. En dat gaat dan over dat het een niet zonder het ander kan. Namelijk, zonder afslag kan het bedrijventerrein niet worden gerealiseerd en zonder bedrijventerrein is er geen reden om de afslag aan te leggen. Daarover zijn dus afspraken tussen Friesland en Gorkum gemaakt om zodoende een eventuele juridische procedure die dus zeer waarschijnlijk te verwachten valt en de samenhang daartussen te bewaken. Mijn vraag dus, kan u mij enig inzicht verschaffen in dat bestuurlijk convenant? Dan gaan we over naar een andere bijlage, het raadsbesluit. Staat in besluit, puntje 3, dat wij dan over 2 weken wellicht gaan besluiten het bestemmingsplan, nummers en letters, het nummer van het bestemmingsplan, gewijzigd vast te stellen. Kan het college mij nog toelichten waar die wijziging dan precies uit bestaat, in het kort? Ik snap dat dat misschien niet zo'n makkelijke vraag is, of wel. Dus wat is nu precies de wijziging in dat bestemmingsplan? En dan hebben we nog de zienswijze nota aan zich. Scroll. Oh ja. Daar staat onder punt 1.2 dat er voor de gehele ontwikkeling 1 MER-rapportage is opgesteld. En mijn vraag is, we hebben hier te maken met 2 gemeenten. Waarom 1 MER-rapportage en niet 2? Want op zich valt natuurlijk te begrijpen dat gezien de complexiteit van het hele project en ook gewoon het groene hartgebied, dat in zijn geheel bekeken wordt en er dus 1 MER-rapportage wordt gemaakt. Dat zou ik op zich kunnen begrijpen. Maar desalniettemin de vraag van, is er dan wel een soort splitsing naar de 2 gemeenten gemaakt wat betreft de gevolgen voor die 2 afzonderlijke gemeenten? Dat is nog een vraag. Denk ik, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Wenis. Meneer Lok, als laatste in eerste termijn. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De concrete vragen die ik had, die zijn allemaal gesteld, dus die zal ik niet herhalen. Ik heb nog wel 1 algemene vraag naar de wethouder. Het beeld wat bij mij naar voren komt, dat is bevestigd door de insprekers. En daar wil ik toch wel een vraag aan koppelen. Ik denk dat, zoals ik het nu interpreteer, het hele bestemmingsplan, de wijziging van het bestemmingsplan zoals het nu voor ligt, sterk is ingestoken vanuit het algemeen belang. En ik sluit aan bij het CDA. We hebben juist in het abonnement geprobeerd om er ook een stuk geest in te brengen. Dus de letter, dat zal wel goed zitten. Maar de geest, daar heb ik toch wat twijfels bij. En als ik alles hoor, en ik kijk ook naar de wijziging van het bestemmingsplan, en dat noem ik slechts een voorbeeld, wat door de eerste insprekers is ingebracht, dat er wel een bestemmingsplanswijziging komt voor het stuk van de weg, wat eigenlijk niet voorzien is van hoe er gecompenseerd kan worden, ook vanuit de stemming, in de rest van het plan. De heer De Jong heeft dat ook aangegeven. En als ik dit constateer en zie, dan kom ik eigenlijk alleen maar tot de conclusie, en dat is geen vraag, ik doe eerst een stelling, en dan ga ik aan de stelling een vraag koppelen. Als je dit zo ziet, en ik kijk naar het amendement zoals we het ingediend hebben, dan kan ik maar 1 ding constateren, is dat de tijd om een besluit te nemen nog niet rijp is. Omdat er nog onvoldoende vanuit het algemeen belang gekeken is naar het individuele belang en die 2 met elkaar verbonden zijn. Ik denk dat wij als gemeenteraad juist hebben proberen aan te geven dat het individuele belang verbonden wordt met het algemene belang en daarbij intelligent bestuurlijk op inspringen. En mijn vraag is het college het met die stelling eens? En als het antwoord ja is, dan heb ik genoeg duidelijkheid.
Dank u wel, meneer Lok. Wethouder van Houdingen, gaat de gang in eerste termijn.
Ja, dank u, voorzitter. Er komt een heleboel voorbij en we krijgen langzaam maar zeker, moeten we met elkaar tot een afronding komen van een proces wat hier intern in huis al heel lang loopt en waar collega Akkerman en ik ook heel nadrukkelijk en vaak en nauw bij betrokken geweest zijn. En op voorhand verontschuldig ik me als er straks wellicht in mijn beantwoording enige verongelijkheid of wellicht zelfs gekwetstheid doorklinkt. Want wij zijn er stellig van overtuigd dat we in dat hele proces heel zorgvuldig de belangen van Gieselanden en de inwoners van Gieselanden behartigd hebben. En een aantal raadsleden zich baseren op onjuiste, onvolledige informatie kan ik billijken. Dat er insprekers zijn die al dan niet bewust, maar toch wel apert onjuist / onvolledige informatie aan u verstrekken, waar u dan vervolgens weer mede uw besluitvorming op zou kunnen baseren. Dat vind ik heel bijzonder. Met betrekking tot de heer Bikker, ik zou er niet over begonnen zijn als hij het niet zelf gezegd had hier in deze openbare vergadering. Ik heb anderhalf jaar geleden ruim een uur aan tafel gezeten met de heer Bikker en zijn vrouw. Later heb ik nog eens een half uur met hem te praten in Arkel, of ja, inloopavond in Arkel. Enkele ambtenaren, waaronder de projectleider zelf, zijn uitgebreid bij hem langs geweest om zijn bedrijf te bekijken en te achterhalen waar zijn pijnpunten precies zitten en wat hij exact zou wensen. En als van hier gezegd wordt dat hij volstrekt genegeerd is door de gemeente en dat er nooit contact geweest is, dan is dat ver bezijden de waarheid. Een aantal andere zaken die je vanavond gepasseerd zijn, meneer de voorzitter, wil ik niet op ingaan. Ik vind dat niet gepast in een openbare vergadering, maar als reactie wil ik dit toch wel even kwijt en aan u als raadsleden ook meegeven dat de verhalen die u hoort hier vanavond of in de wandelgangen buiten het gemeentehuis, dat agrariërs of burgers die zich in hun belang geschaad voelen, dat zij hun positie zo goed mogelijk voorstellen of stevig onder de aandacht proberen te brengen, kan ik billijken. Maar dat dan een verhaal van één kant is. Ik wil er echt bij op aandringen om u daarvan bewust te zijn en niet te snel conclusies eraan te verbinden. Ik zie dat de heer Lok wil interruperen.
Ik wil hier toch op reageren, omdat de heer Van Houwelingen namens het college hier ook een oordeel over de raad uitspreekt. Wij nemen kennis van van uw voorstel, uiteraard. Wij nemen ook kennis van in ieder geval de perceptie vanuit inwoners en vanuit bewegingen die belangen behartigen in het breed belang. En wij willen die twee perspectieven bij elkaar brengen, dat we daar vragen uitstellen die soms heel stellig zijn. Dat is aan ons. Ik denk dat we met elkaar op zoek zijn naar wat is uiteindelijk het beste voor alles en iedereen. En ik zou dat wel op die manier willen benaderen en even bij deze discussie wegblijven. Ik voel me in ieder geval niet heel erg aangesproken door het oordeel wat de wethouder hier nu neerlegt.
Dank u wel, laat daar niet een gesprek uit ontstaan. Nee, ik zou graag willen dat de wethouder start met de beantwoording van de vraag uit de raad.
Ik heb het volstrekt niet als oordeel bedoeld te zeggen. Ja.
Ik voel me wel aangesproken, want ik was ook een van degenen die de vraag stelde. En ik heb, ik denk dat het juist de kunst is, hè, om boven te gaan hangen en te gaan kijken wat hier nou gebeurd is. En ik heb een hele stellige vraag neergelegd. Hè. Is er contact geweest door Rijkswaterstaat met direct betrokkenen? Ik heb ook de namen van de betrokkenen genoemd. Dat is er meer dan één, de naam die u noemt. Ik kan u vertellen dat ik vanmiddag door uw collega portefeuillehouder uit Gorinchem excuses heb gekregen dat tot zijn schrik Rijkswaterstaat dit jaar nog bij geen van de betrokkenen is geweest. En dat dat prioriteit heeft en dat dat aan het Sixveld ontrokken is geweest. Dat staat haaks op de bewering en de twijfel die u stelt over de legitimiteit van het stellen van mijn vraag. Dus ik zou u toch op willen roepen om gewoon te beantwoorden.
Daar kom ik toe.
Dat is een hele scherpe.
Wat ik zojuist zei, dat is een vooraf. En ik wil er niet dieper op ingaan. Ik hoor dat het bij de Lok al iets anders overkomt dan dat het door mij bedoeld was in elk geval. Ik wil beginnen met te zeggen dat collega Akkerman en ik heel nauw betrokken geweest zijn bij dit langlopende voortraject. We hebben ons stinkende best gedaan om de belangen van Gieselanden en de inwoners van Gieselanden erbij zo goed mogelijk te behartigen. Vooralsnog zijn we er niet van overtuigd dat we daarin mislukt zijn. Desondanks gaan er een aantal verhalen rond waarvan ik zeg dat is jammer en feitelijk meestal onjuist. Laat ik het bij deze algemene uitspraak houden en dan proberen toch het niet te lang te maken, meneer de voorzitter. Maar
dank u wel, wethouder. Ik wil hier wel een punt achter zetten, want anders dan blijven we doorzudderen. Ik wil graag dat u nu op de vragen die gesteld zijn antwoord geeft, zo goed als kwaad als u kunt.
Een item, een van de onderwerpen die regelmatig langskomt elke keer als we erover praten, dat is van ja, dat bedrijventerrein, moet dat daar nou wel? Is dat nou wel nodig? Wat vinden wij ervan? Wat jammer van het landschap? En kan dat niet anders? En is dat niet veel te groot? Past dat wel? Hebben we dat wel nodig? Er is nog zoveel ruimte op andere bedrijventerreinen en alle mogelijke varianten. Komen argumenten of vragen voorbij zou het heel erg zijn als we het niet doen? En het antwoord van het college daarop is als volgt. Gemeente Gorinchem heeft het plan opgevat al langer geleden, en dat is nu concreet gemaakt, om daar een bedrijventerrein te vestigen. Dat is een bevoegdheid van een buurgemeente. Daar mogen wij wat van vinden, maar wij beslissen daar in principe niet over. De provincie heeft het geaccordeerd. Het past ook binnen de bedrijventerreinenstrategie en de prognoses die erop gesteld zijn voor de komende 20, 30 jaar van zowel de AV-regio als van de provincie. Op dit moment, de eerste concepten zijn er min of meer. Op dit moment is de provincie Zuid-Holland zijn bedrijventerreinenstrategie aan het herijken en daarin past Grote Haar. Wederom of nog steeds. En dat we dan hier als gemeente Gieselanden, als gemeenteraad van Gieselanden, voor onszelf een afweging gaan zitten maken van ja, zou het ook zonder dat bedrijventerrein kunnen? Ik denk dat botst met de bestuurlijke verhoudingen en de relaties zoals we die horen te onderhouden met elkaar.
Mevrouw Renes.
Hier sla ik op aan, meneer Van Houwelingen. Waarom? U zegt nu net eigenlijk dat wij als gemeenteraad, dat u vindt dat wij als gemeenteraad niet te veel moeten gaan zitten miepen hierover, want er is op bestuurlijk niveau, regionaal, toch bedacht en besloten dat dit echt nodig is. Dat gaat niet, hè?
Zou u die in een vraag willen? Want dit is een constatering die u aan het eind maakt.
Vraag? Meneer Van Houwelingen, hoe komt u erbij om te zeggen dat als bestuurders op regionaal niveau iets bedacht en besloten hebben, dat wij als gemeenteraad daar niet zoveel meer over te vinden moeten hebben?
Dank u.
Ja, ik wil het wel een keer herhalen. Het college is van oordeel dat als een buurgemeente daarin ondersteund, bevestigd door de provincie, tot het oordeel komen dat het verantwoord is, zelfs noodzakelijk, kijkend naar de prognose voor de komende 25 jaar, om daar een bedrijventerrein aan te leggen. Zou een metertje links of rechts kunnen zijn, maar om daar een bedrijventerrein aan te leggen, dan gaat dat erg ver als je als gemeente, als buurgemeente, daar een afwijkend oordeel over uitspreekt en met als gevolg dat je de procedure is verstoord. Dat is de mening van het college en dat deel ik u hiermee. En als u als raad, als hoogste orgaan van de gemeente zegt, wij zitten er heel anders in, ja, dan is dat zo.
Bij interruptie, meneer de voorzitter. Het is een herhaling van het debat dat we eerder gevoerd hebben rond het amendement. En toen hebben wij gezegd, wij gaan geen oordeel uitspreken over het oordeel van Gorinchem. Maar wij hebben wel een eigenstandig oordeel en dat is ook in het amendement gekomen. En ik zou toch wel graag u willen verzoeken om vanuit de beantwoording van deze vraag, die ook te richten op het amendement wat de raadsbreed is aangenomen. En wat ook als kader aan u als college is meegegeven.
Meneer Schalk.
Dat was mijn vraag ook, meneer.
Ja, het is correct, meneer Lok. Dit is niet de eerste keer dat we daarover spreken. Maar wat ik ook toen gezegd heb, zal ik al dan niet in andere woorden, zal ik dat ook nu weer zeggen. In het bestemmingsplan zelf is de noodzaak van dit bestemmingsplan op overtuigende manier aangetoond. En dat wordt getoetst door de provincie, mogelijk wordt dat getoetst door de rechter, zeer waarschijnlijk zelfs, want kijkend naar de geluiden die er zijn, kun je zomaar aannemen dat er iemand het bestemmingsplan ter discussie zal stellen voor de rechter. Daar wordt getoetst of de bestemming voldoende is aangetoond. En ook wij als college vinden die motivatie, die onderbouwing die erin staat, mede gelet op wat ik net zeg, de bedrijventerreinenstrategie van de AV-regio en van de provincie, wij vinden die onderbouwing overtuigend. Dat met betrekking tot het belang van het bedrijventerrein. Dat bedrijventerrein kan daar alleen maar komen als er een ontsluiting mogelijk is naar het bedrijventerrein. In een eerdere procedure heeft de rechter al gezegd van het is onacceptabel dat verkeer via bestaande weggetjes daar naartoe zal gaan. Dus er is een aansluiting, een eigen aansluiting op de A27 is daar wel gewenst en zelfs noodzakelijk. Op dat moment was dat nog onvoldoende zeker. Dat is nu wel voldoende zeker. Mits beide raden tegelijkertijd die bestemmingsplannen vaststellen. Want anders kom je in een kip-ei-discussie. Dan kun je zeggen van ja, waar is die afslag nou voor nodig? Die gaat nergens heen. En andersom kun je zeggen van dat bedrijventerrein kan niet, want er is geen aansluiting op de A27. Dus dat belang is er, omdat daar nu eenmaal die gemeentegrens tussendoor loopt. Anders zou het één bestemmingsplan zijn, want dat hoort logischerwijs bij elkaar. En dat is dan ook gelijk mijn antwoord op de vraag naar de MER-studie die er gedaan is. Zo'n studie wordt gedaan naar de ecologische effecten en de vleermuizen en de vlindertjes en de kikkers, ja, die hebben geen boodschap aan een gemeentegrens. Die bestaat voor hen helemaal niet. Dus daar moet je dan ook overheen kijken en zeggen van wat is het effect van deze ontwikkeling, afslag, aansluitingsontsluitingsweg, bedrijventerrein, wat is het effect van dat totaal op de ecologie in die omgeving. Dus dan is het ook logisch, is zelfs voorgeschreven, dat er één samenhangende MER is, die dan vervolgens ter grondslag gelegd wordt aan beide plannen, wat in feite maar één bestemmingsplan is. Maar omdat het nu eenmaal twee gemeenten zijn, zijn er juridisch twee bestemmingsplannen. Zo moet je dat zien. En vandaar ook, en dat is ook het convenant wat afgesloten is tussen de beide colleges, juist om in de procedures en in de communicatie die eenheid te bewaken, hebben we afspraken gemaakt hoe we daarmee omgaan. In de hoorzitting bijvoorbeeld die hier gehouden is toen het bestemmingsplan erin zagen lag, zijn opmerkingen gemaakt waarvan je zegt, ja, dat hoort eigenlijk bij Gorinchem thuis. Dus dat hebben we doorgespeeld en vice versa. Er ligt ook één document met betrekking tot alle inspraakreacties. Omdat dat niet helemaal haarscherp scheiden is, hebben we één document van gemaakt, dat je kunt zien wat de samenhang is tussen die dingen. Vervolgens beslis je als raad, als gemeente, over dat gedeelte van het document wat onder je verantwoording, wat binnen je eigen gemeentegrenzen valt. Maar daar mogen wij die burger niet zozeer mee lastigvallen, net zo min als die kikker en die vleermuis. Ook die burger moeten we daar niet te veel mee lastigvallen. Dus ja, over eens, ja, schouder van de meentmolen, jammer dan. Hij staat bij de buren, gaan wij niet over. En dus dat is bij elkaar gevoegd, dat wordt als één totaal bekeken. En daar is die bestuurlijke overeenkomst over afgesloten. Het tracébesluit is ook een belangrijke vraag die bij een aantal van u leeft. De minister heeft besloten om dat allemaal nog even uit te stellen. Eerst nog eens goed naar die bruggen te gaan kijken. En wat zitten wij ons nu te haasten? Als dat werk 2 jaar wordt uitgesteld, dan kunnen wij toch ook wel over 2 jaar over dit bestemmingsplan beslissen. En met name mevrouw Renes ging diep in op een aantal details over tussenliggende routes en nog een aantal van die termen. Ik heb niet eens opgeschreven, dat is niet denigrerend bedoeld, maar het is niet relevant. In wethouder. Alle communicatie... Ja,
pardon, mevrouw, voorzitter. U zegt dat is niet relevant.
Nee, dat ga ik u uitleggen.
Oké.
In alle communicatie, in alle gesprekken en ook geschreven stukken van de Rijkswaterstaat, heeft Rijkswaterstaat er altijd 4 overeind gehouden, gewoon vanuit hun eigen belang, die zeggen dit is een autonome ontwikkeling. Rijkswaterstaat heeft een plan gemaakt voor het opknappen en het verbreden en het verbeteren van de A27, het hele stuk tussen Utrecht en Breda. En dat die afslag hier moet komen, ja, dat is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, dat zij gaan over die weg. Dat had ook gekund zonder dat die weg werd opgeknapt. En ze hadden ook die weg op kunnen knappen zonder die afslag te maken. Dus dat is een autonome ontwikkeling. Door de ministers besloten dat die er moet komen, maar die maakt geen onderdeel uit van het grote plan. Rijkswaterstaat heeft wel geprobeerd, of dat hebben ze gepoogd of gedaan, om die dingen gelijk op te laten lopen in de planning en in de tijd, want dan kunnen ze er één aanbestedingsbestek van maken. Dat is goedkoper, dat is makkelijker. En, maar op het moment dat vanwege die bruggen besloten werd om de verbreding, die werkzaamheden en die A27 uit te stellen, toen hebben wij, of Gorkum met name, ik was erbij, samen, hebben we ogenblikkelijk onze vinger opgestoken bij Rijkswaterstaat. Ja, wacht even, wij zijn een aantal zaken aan het voorbereiden en het plannen en bestemmingsplannen zijn haarsgereed om aan de raad aan te bieden. En dit gaat toch niet betekenen dat het werk hier aan die afslag nu uitgesteld gaat worden. En hoe dat dan precies gaat lopen en of dat er een tijdelijke afslag aangelegd gaat worden, dat moet nog bekeken en besloten worden. Maar Rijkswaterstaat heeft heel nadrukkelijk gezegd, nee, hoor eens, wij hebben afspraken om redenen die binnen onze verantwoording vallen, worden die werkzaamheden na 27 even uitgesteld. Maar daar mogen jullie niet de dupe van zijn en daar vinden we een oplossing voor. Dus die planning die gaat gewoon door. Dat staat los van elkaar. Dat gaat gewoon door. Dus er is geen enkele aanleiding of geen enkele reden om te zeggen van nou, we hebben ineens weer tijd of het is allemaal niet zo dringend. En laten we er nog eens rustig naar kijken. Nee, die planning die loopt gewoon door. En de afspraken die tussen Gieselande en Gorkum gemaakt zijn, colleges in elk geval, die lopen ook gewoon door. Dat met betrekking tot dat besluit van de minister. Het besluit van de minister heeft overigens betrekking op die bruggen. Die worden niet vervangen omdat het eerdere plan slecht was. Nee, men heeft op enig moment de conclusie getrokken dat het economisch beter is om die bruggen nu ook te vervangen. Aan de rest van dat tracébesluit, zoals dat er al lag, gaat helemaal niks veranderen. Dat blijft gewoon. Maar nogmaals, dit is een autonome ontwikkeling en die gaat gewoon door. En daar waar mogelijk, om aanbestedings, financieel, technische redenen, probeert Rijkswaterstaat met elkaar te combineren. Op het moment dat het niet lukt, heeft Gorkum met Rijkswaterstaat gewoon een afspraak en die gaan ze nakomen. Met betrekking tot de onteigening, er is al vrij, u besteedt daar met name ook heel veel aandacht aan die onteigening of verwerving moet ik eigenlijk zeggen. Onteigening, dat klinkt zo dwingelanderig. Er wordt ingezet op een wat dan heet een minderlijke verwerving. Gewoon op basis van argumenten en goede voorwaarden probeert Rijkswaterstaat grond te verwerven. En op het moment dat niet lukt, dan komen ze bij de gemeente. Dat is wettelijk nu helemaal zo, hè, dat de gemeente is dan de partij die gaat onteigenen, middels een procedure bij de rechter. De rechter stelt overigens ook als voorwaarde dat je geprobeerd hebt om minderlijk en redelijk te verwerven, want anders neemt je claim helemaal niet in behandeling. Nou, om die reden zijn wij daarbij betrokken. Ook omdat het inwoners, agrariërs van onze gemeente betreft. En net zei ik dat al, met wellicht ook wel een beetje emotie hoorbaar in mijn stem, want zo meen ik dat ook echt. Collega Akkerman en ik, elke stuurgroepvergadering om de 14 dagen, hebben het erover gehad van hoe gaat het met de verwerving, wat voor prijzen gaan er betaald worden, wat is de procedure. Mensen hebben ingesproken, er zijn contacten geweest vanuit Rijkswaterstaat, de grondverwervers van Rijkswaterstaat zijn contacten geweest, grondmonsters genomen. En het is correct, meneer de Jong, dat de
meneer
belachting...
Meneer de Jong, ga je gang.
Ja, kijk, dat was ons amendement, hè. En we bevinden dit niet meer als vanzelfsprekend, volgens mij. Hè. Iedereen, in welke rol dat hij ook zit in deze zaal. Neem de belangen van burgers serieus, ook in een grote geheel. En dat is ook de reden volgens mij dat die unaniem in deze raad aangenomen is. En dat u volgens mij er ook best content mee was. En toch staat dat beeld, wat u nu schetst, haaks op insprekers en de geluiden die je om je heen hoort. En een heel tastbaar ding is, misschien wel de meest makkelijke, een bestemmingsplan. Als een bouwblok stuk gaat, compenseer je hem. Hij zit niet eens op dit moment in het bestemmingsplan voor. Dat gaat niet over euro's, dat gaat niet over gras, dat gaat niet over een boom, dat gaat niet over een windmolen. Dat gaat over een tekening. Bestemmingsplan noem je dat. Dat is precies hetzelfde onderwerp dat voor ligt. Hoe kan u dan nu beweren dat die houding helemaal vanzelfsprekend goed gegaan is? Ik herken hem niet.
De wethouder.
Even de tekening zoek ik, want u spreekt over het bouwblok. Moeten we even kijken, want ik heb dat anders in mijn hoofd.
Voor de orde, parkeer die vraag even en beantwoord eerst de rest van de vraag.
Ja, nee, maar een aantal keren komt het bouwblok terug. Ik heb in mijn hoofd, maar de tekening wordt even opgezocht, dat de bestemmingsplan helemaal het bouwblok niet raakt. Maar die wordt even opgezocht.
Nou ja, 37 meter is de afstand tot de opstallen. Waarin zelfs ook nog kelders zitten, plaats zitten en ik weet het allemaal niet. Maar
meneer De Jong, laten we even gelegenheid geven om de ondersteunende ambtenaar te scherpen.
Ik wil
wethouder vervolg.
Ja, er is nogal wat ruis in de informatie constateren. Ik ga vanavond hier in mijn eentje niet wegnemen, dat begrijp ik, maar ik wil toch een poging doen. Normaal is het zo dat de grondverwerving pas op gang komt nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat is de normale gang van zaken in Nederland. Omdat je op dat moment een titel hebt, een juridische basis, om gesprekken te starten die niet vrijblijvend zijn en die geld kunnen gaan kosten. Wat we in dit geval gedaan hebben, dat is al uitzonderlijk, niet zeer zeldzaam, maar dat is dus al een afwijking van wat normaal gebruikelijk is. Op aandrang van de gemeente Gieselanden richting Rijkswaterstaat, in Gorinchem die uiteindelijk een gedeelte van de kosten moet gaan betalen, hebben we gezegd, jongens, laten we daar nu in een vroeg stadium over beginnen. Dat de eerste gesprekken geweest zijn, dat de mensen niet in de krant of in een ter inzage liggend bestemmingsplan moeten lezen dat ze een stukje van hun weiland kwijtraken. Neem contact op, ga in gesprek, zorg dat er een eerlijke prijs geboden wordt en dat gaat ook gebeuren. Dan hebben we het over een prijs die fors hoger ligt dan de 6 of 8 euro die een vierkante meter grasland kost. Mensen moeten volledig en dan ook echt volledig schadeloos gesteld worden. En geïnformeerd worden op een manier dat het niemand kan overvallen en dat niemand daar klem in komt te zitten.
Voorzitter.
Dat er vervolgens agrariërs zijn of kunnen zijn, ik wil niks insinueren, ik formuleer het in het algemeen. Dat er vervolgens agrariërs zijn, kunnen zijn die denken van hey, frek, de gemeente heeft een stukje grond voor van mij nodig en ik geef me niet zo gauw gewonnen. Kan ik me helemaal voorstellen, maar laten we er alsjeblieft niet van de leg raken. Dit is het normale proces en we hebben nog anderhalf of twee jaar de tijd om dat keurig af te ronden in een overleg met de grondeigenaren. En dit college zou ook niet anders willen.
Mevrouw Vernes.
Dank u wel. Maar wat u nu zegt, dat u voornemens bent en als college vindt dat de betreffende inwoner volledig schadeloos gesteld zou moeten worden, is iets totaal anders dan wat ik zojuist van een inspreker heb begrepen uit wat de reactie van het college zou zijn. Dat staat toch volkomen haaks op elkaar, of heb ik dan of de inspreker het is, u niet goed begrepen?
Het is de ondergrens, het is de absolute ondergrens die de rechter toetst of degene die een stukje grond moet afstaan volledig schadeloos is gesteld. Dat is de ondergrens. Wij willen daar boven zitten. Geen miljoen erboven, uiteraard niet. Maar wij willen zorgen dat niemand daaraan tekort komt. En op het moment dat de grondeigenaar die een stukje grond af moet staan zegt van ja, maar voor mij is dat veel meer waard of mijn schade ligt ergens anders en die wil ik ook vergoeden, dan gaan we daarover in gesprek, uiteraard. Maar we staan pas helemaal aan het begin van die cyclus die normaal pas op gang komt nadat het bestemmingsplan in rechten onaantastbaar is geworden. Dat is de normale gang van zaken. En dat wij daarvan afwijken, dat is juist uit zorg voor onze inwoners,
En omdat we voldoende ruimte voor onszelf hebben willen creëren om die gesprekken te voeren, mocht dat een beetje stroef gaan. Dat is er aan de hand en niks anders. Momentje.
Wethouder, voordat u wederom het woord neemt, hoe lang denkt u nog een eerste termijn nodig te hebben?
Net zo lang als nodig is. Zorgvuldigheid kost tijd, voorzitter.
Dat kan zijn, maar ik heb hier een andere rol, beste wethouder. En de vraag is serieus bedoeld uiteraard, want ik heb nog een tweede termijn ook.
Nee, uiteraard. Maar ik denk dat het onderwerp het wel verdient dat we toch op een aantal dingen even zorgvuldig ingaan. Ik dat werk mijn lijstje af. Ik heb het gehad over de onteigeningsrol van Rijkswaterstaat. Laatste opmerking, ik weet niet waar die vandaan kwam. Ja, meneer de Jong. Het klopt. Het klopt dat, zonder dat ik iets terugneem van wat ik net zeg, hè, die procedure is veel eerder gestart dan dat normaal zou moeten, omdat we dat zorgvuldig willen doen, ook zelf niet in de tijdklem willen zetten. De verwachting was gewekt bij een aantal agrariërs dat ze kort na de jaarwisseling een concreet bod zouden krijgen van Rijkswaterstaat. Dat is 1, 2, misschien 3 maanden uitgesteld. Omdat die betreffende mensen van Rijkswaterstaat heel druk bezig waren vanwege dat besluit van minister Schulz. En binnenkort, en misschien zelfs zeer binnenkort, nemen ze een volgende stap. En nogmaals, gezien de tijd die we daar nog voor hebben, raakt er helemaal niemand in de klem. Maar dat duurt even een paar weken langer als dat ze eigenlijk gezegd hadden. En de inhoud verandert daar niks door natuurlijk.
Voorzitter, mag ik nog iets vragen bij interruptie?
Ga de gang, mevrouw.
Nu dat meneer Van Houweling het over die tijd heeft en zegt van ja, dus die paar weken, dat is helemaal geen belemmering. Wil ik u toch vragen, wat is dan de noodzakelijkheid in de tijd gezien dat wij hier op 20 april een besluit overnemen? Want daar zit blijkbaar wel een stukje tijdsdruk achter, of niet?
Ja. Ja, er is een belang van Gorinchem met name om het bedrijventerrein in exploitatie te gaan nemen. En dat kan pas over enkele jaren nadat wij hier dit besluit nemen. Want er moeten een aantal maatregelen, ook met het oog op milieucompenserende maatregelen genomen worden. Het moet bouwrijp gemaakt worden. Aannemers moeten opgeleid worden. En daar is een planning gemaakt. Daar is verzocht om aan ons is verzocht om daar medewerking aan te verlenen. Ik zeg daar is een planning voor gemaakt waarvan we denken dit is te doen en dit is zorgvuldig. We spreken overigens, voorzitter, steeds over Gorinchem en het belang van Gorinchem. Ik wil dat zelf nuanceren. Het bedrijventerrein is een regionaal bedrijventerrein. Dan hebben we het ook over Gieselandse en andere bedrijven die zich daar kunnen vestigen. De werkgelegenheid voor de regio en zelfs buiten de regio. Ik zeg dus dat is het belang van deze ontwikkeling. En als we ons beperken tot het bestemmingsplan waar wij als Gieselanden over gaan, dan denken we allemaal dat het is op verzoek van Gorinchem. Maar dat is slechts ten dele waar. Gorinchem heeft, ondersteunde de provincie, aan de minister gevraagd om daar een afslag te creëren. En het is de minister die aan de gemeente vraagt om daar medewerking aan te verlenen. En om daar nee te zeggen, of om daar extra beletselen op te werpen. Nogmaals hoor, meneer Lok, het is niet zo dat ik de raad van de les wil lezen, maar toch wil ik daar wel op wijzen. Moet er wel wat aan de hand zijn? En enkele keer gebeurt het dat een gemeente zo'n verzoek van de minister om ruimtelijke medewerking te verlenen naar zich neerlegt. En dan heb ik het bijvoorbeeld over onderbanken, waar men de startbaan voor de EWEX wilde verlengen. Of ik heb het over gasboringen op de Waddeneilanden. Er moet nogal wat aan de hand zijn, wil men die confrontatie zoeken, is mijn ervaring. En neemt u het als raad in overweging. Het is een verzoek van de minister via Rijkswaterstaat, de dienst Rijkswaterstaat, om medewerking, ruimtelijke medewerking te verlenen. Niet meer en niet anders, zou ik haast zeggen.
Ik werk mijn lijstje met de planologische compensatie, daar is naar gevraagd. En dan ja, verwijs ik toch naar wat ik net zeg. Als je als overheid een stukje grond nodig hebt van de particulier, dan bepaalt onteigeningswet en de minderlijke fase die je verplicht daarvoor moet hebben, is dat zo iemand volledig gecompenseerd wordt. En wat die volledige compensatie dan inhoudt, daar kun je over overleggen. Dat kan geld zijn. Het kan ook zijn dat die eigenaar zegt van joh, geef mij een bouwvergunning 100 meter verderop. Dan ben ik ook uit de brand. Ik bedoel, er zijn diverse mogelijkheden voor. En dat wordt besproken en dat wordt bekeken. Dus dat de planologische compensatie nu al in dit plan zit, dat is lastig. En eigenlijk kan dat zelfs niet. Ik zeg omdat dat proces van compensatie normaliter pas echt start nadat het plan is vastgesteld. Dus dan kom je op dat soort dingen. Als de heer Bikker, om een voorbeeld te noemen.
Meneer Visser.
Maar waarom heeft u dan toch al in dit plan getrokken? Dat begrijp ik dan niet.
In welk plan getrokken?
Nee, ja, u zegt zelf, normale procedure is dat het pas nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. Maar waarom hebben we nou deze discussie? Want blijkbaar heeft u toch al iets gedaan wat niet, zeg maar, te doen gebruikelijk is. En daar is, nou ja, er zijn... Ik snapte gewoon niet waarom u dan dat hele traject naar voren heeft gehaald, blijkbaar. Waarom is dat dan gedaan?
Wij hebben dat naar voren gehaald omdat je dan meer tijd creëert voor jezelf en omdat het dan zorgvuldiger kan. En ook omdat we als college heel nadrukkelijk betrokken wilden zijn bij de stappen die Rijkswaterstaat daarin zet. Want ik heb dat zelf ook herhaaldelijk gezegd al binnen en buiten deze vergadering. Ik ken de verhalen van hoe het gegaan is met de Betuwelijn en de manier waarop Rijkswaterstaat daar gehandeld heeft. Vaak niet eens Rijkswaterstaat, maar ook weer bureaus die ze daarvoor ingehuurd hadden, die betaald werden per meter. En dat wilden we niet nog een keer meemaken. Dus we hebben heel nadrukkelijk vanuit Gieselanden, vanaf het allereerste begin hebben we gezegd van oké, Rijkswaterstaat doet onteigeningen. Dat is nu eenmaal de verwerving. En als dat niet tot resultaat leidt, onteigening, dat is nu eenmaal zo. Wij willen daar als gemeente nauw bij betrokken zijn. Want wij willen er zelf op toezien dat er zorgvuldig met onze burgers wordt omgegaan. En dat is de reden dat die in zo'n vroeg stadium is gestart. Dat er niet zorgvuldig met onze burgers wordt omgegaan is mij volstrekt nog niet gebleken. En ik herhaal, een aantal verhalen die de ronde doen zijn onjuist of onvolledig.
Voorzitter. Er wordt weer een beeld neergezet. Die tekst, daar kan zo mijn handtekening onder. Want dat is wat we allemaal willen. En dat is ook in die geest van de amendementen van januari vorig jaar. Want wij willen toetsen dat algemeen belang, dat industrieterrein, die discussie. En wij willen ons concentreren op de Gieselandse discussie. En wij willen maar één ding zien. Geef ons argumenten hoe er met betrokkenen omgegaan is. Hij is er één. Ja, dan willen we hem ook kunnen zien. Dus wij vinden het volstrekt logisch dat het Gieselands College verantwoordelijk is voor eigenlijk verlengd toetsen of dat gebeurt ja of nee. En dat dus aan de voorkant gedaan zou moeten worden, vinden wij eigenlijk de enige mogelijkheid in dit geval. Omdat je ziet dat er een paar mensen betrokken zijn. En dan wordt heel... Kijk, ik heb even een vraag en... Ja, ik mis veel antwoorden, maar ik herhaal hem toch nog een keer. Wie is nu eigenlijk verantwoordelijk voor juist dat stuk? Hè? We hebben te maken met drie organen. Twee gemeentes, twee colleges, twee portefeuillehouders en een rijksinstantie Rijkswaterstaat. De taakomschrijving waar Rijkswaterstaat over gaat is eigenlijk de meest duidelijke. Want die zegt, de tekening valt uit de lucht en alles wat eronder zit, daar gaan we over. En voor de rest, niet. Gorkum is verantwoordelijk voor het hele traject. En Gieselanden heeft in een component aan medewerking toegezegd, hebben wij ook mee ingestemd, nog eens met die kaders daarnaast. En we gaan dus eigenlijk achterover zitten toetsen of dat tussenstuk, dat goed gaat. Alleen die start niet alleen op het eind van de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, maar die heeft misschien ook wel te maken met de impact in die leefomgeving in een veel bredere context. En daar hebben wij nou juist om hem goed te kunnen toetsen en ook in te kunnen stemmen over 2 weken, hebben wij diezelfde argumenten nodig om dat zorgvuldige proces wat ik u zojuist hoor omschrijven, om die afweging goed te kunnen maken. En die mis ik op dit moment in het stuk. En daardoor, ja, zou ik toch ook oproepen, beantwoord u mijn laatste vraag eens.
De wethouder.
Meneer de Jong, ik heb net gezegd dat het normaal is, of normaal, niet dat het anders abnormaal zou zijn. Het is gebruikelijk dat de grondverwerving pas op gang komt nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, of conceptbestemmingsplan. Wij hebben dat eerder gedaan omdat we dat zorgvuldig vonden, vind ik nog. Dat u dan vervolgens zegt van ja, ik zou pas over het bestemmingsplan willen beslissen als die grondverwerving rond is, dan vraagt u iets onmogelijks. Plus dat je dan jezelf klem zet. Dat is niet gebruikelijk. Plus ook dat je je verantwoordelijkheid als raad afhankelijk maakt van de welwillende medewerking van iemand anders. Wat ook nooit zou moeten. Hoe het werkt, dat is dat...
Voorzitter, een kleine correctie. Heel klein. U verwijt mij nu iets alsof dat ik een woordvoerder van een of ander iemand ben. Nee, ik heb het over een algemene aanvliegroute. En... Nee, dat heb ik zojuist niet gezegd. Dus ik zou hem toch ook met meer afstand benaderen en beantwoorden.
Nee. U hoort mij verkeerd, meneer de Jong. Wat ik zeg, dat is van... Als je je op het standpunt zou stellen dat je pas verder gaat met het bestemmingsplan als je grondverwerving rond is, dan plaats je jezelf als gemeente in een onmogelijke situatie, want dan maak je het wel of niet uitoefenen van je verantwoordelijkheid, die hier in de raad ligt, maak je afhankelijk van de medewerking van iemand anders. Zo werkt het dus niet, normaal gesproken. Wat wel werkt, dat is dat je als raad een bestemmingsplan vaststelt, vervolgens gaat de grondverwerving van start. Als partijen daar in redelijkheid niet uitkomen, dan kun je een onteigeningsprocedure starten. Dat is een besluit van de raad. En op dat moment kijk je van, joh, is dat vooroverleg misschien niet goed gevoerd door de wethouder? Dan krijg je een ruimse oor en dan sturen we hem terug. Ik bedoel, dat is het moment dat de raad doet. Niet vooraf. Dat is nooit. Dat is wat ik u probeer te vertellen.
Dat heeft u nou al een paar keer geprobeerd aan ons uit te leggen. En ik heb het ook heus wel gehoord. Maar ik krijg toch de indruk dat in deze raad, in ieder geval voor mijn fractie, en ik dacht het ook bij de heer De Jong te beluisteren, het blijkbaar wel een ding is waarover wij vallen. Dus ook al is het misschien niet de gebruikelijke procedure, misschien moeten we er toch iets mee.
Ja, correct. En wij willen er als college ook wat mee. Uit zorgvuldigheid, dat we elkaar niet onder druk hoeven te zeggen. Voordeel is overigens ook dat zoals ik net zeg, als je eerst het bestemmingsplan vaststelt wat een voorbereidingsprocedure heeft van een jaar of 2. En je begint dan het overleg met die grondeigenaren, dan zitten ze veel langer in onzekerheid. Ik bedoel, dat is ook een van de redenen, juist om de mensen te helpen, dat we dat proces hebben willen versnellen. En wat het college betreft gaan we dat nog steeds versnellen. En de verleiding is groot. Ik wil helemaal niet ingaan op 1 individuele casus hier. Er is heel veel van te zeggen. Maar mede namens mijn collega Akkerman, we zijn er samen heel nauw bij betrokken. Wij willen dat echt. Wij willen dat echt zorgvuldig doen. Op een manier dat het uit te leggen is. En dat niemand, werkelijk niemand, daaraan tekort hoeft te komen. Daar is geen noodzaak toe. Willen we zelf niet. Ik ga verder, voorzitter. De RIP van vanmiddag. Dinsdag is dat in het college geweest. En toen hebben we gedacht van ja, wacht even. Aanstaande donderdag in de informatieavond zal dat ook wel aan de orde komen. Van hoe staat dat nu met dat onderliggende wegennet? Dus laten we deze RIP ook snel versturen. Dat die informatie hier vanavond ook zou zijn. Dat is op het nippertje gelukt, gelukkig. De kern van het verhaal is dat we eerst geen plan, maar een idee hadden om, als die afslag er dan toch ligt, ook een vaste verbinding te maken naar de Groene Weg en de Hoogbloklandse Weg en doorsteken naar het bedrijventerrein in Arkel. En iedereen was daar blij en enthousiast over, u, ik in elk geval. Totdat we nog eens heel goed gingen kijken en dan zeggen we ja, dat gaat een aantal knelpunten opleveren, voor de fietsers met name. Als je die knelpunten op de lange baan schuift, dan is het maar de vraag of het ooit opgelost wordt. Zijn de fietsers, fietsende schoolkinderen met name, daar de dupe van? Dus dat moeten we wel in één keer meenemen. En dan heb je het over een bedrag tussen de 10 en de 15 miljoen. Dat was de eerste ja, vingeroefeningen. En daar schrokken we toch wel van. En een en andermaal hebben we dat nog eens besproken met Gorinchem. Van ja, hoe gaan we daar nu mee om? Ook gezien de koppeling die u maakte met het bestemmingsplan. Hè, dat u zegt van nou ja, voor wij medewerking, voor wij dat bestemmingsplan van die afslag gaan vaststellen, willen we toch wel een idee hebben hoe dat nu verder gaat met die ontsluitingsweg en zo. U zag daar terecht een relatie tussen. En we hebben een paar weken geleden, en dat gaat in fase natuurlijk, een paar weken geleden hebben we als bestuurders van het waterschap, gemeente Gorinchem en gemeente Gieseland aan de tafel gezeten. En toen waren we alle drie tegelijkertijd waren we toch wel heel enthousiast over een nieuw plan, een nieuw idee moet ik zeggen, wat uitgewerkt is om het bedrijventerrein Arkel te ontsluiten naar Gorinchem Oost. Bestaande afslag Gorinchem Oost van de A15 voor een deel langs bestaande wegen, een stuk nieuw aan te leggen weg. En de eerste berekeningen geven aan dat de verkeersdruk in Arkel drastisch zal verminderen, met zo goed als nul vrachtwagens door het centrum van Arkel. En een drastische verlichting van de verkeersdruk op de Bazeldijk. Nou ja, nog een aantal voordelen waarvan we gezegd hebben van hey, dit plan gaan we uitwerken. En dat, ik weet niet precies hoe het geformuleerd was, meneer Visser zei dat geloof ik, dat Gorinchem daar dan nog een of andere plannen voor verordening voor vast moet stellen. Dat is niet van, hebben ze dat nog niet gedaan? Maar nee, juist omdat we zo positief over dit plan zijn, gaat het college van BEW dat nu veel eerder dan gepland aan de raad voorleggen. Om daarmee verder te kunnen. Dus dat is ook van het college van Gorinchem. En de verwachting is dat de raad het ook overneemt. Dat is, ik zie dat als een krachtig signaal vanuit Gorinchem. Van joh, wij geloven erin. Dit willen we samen met Gieselanden willen we hier aan gaan werken. En op het oog past het ook wel redelijk binnen de budgetten. Die we daarvoor eventueel beschikbaar of in gedachten zouden hebben. Wat voor het eerdere plan per se niet gold. Nou, ik zie dat als een hele positieve ontwikkeling die we hier als college ook omarmen. Van ja, binnen de bestaande mogelijkheden kunnen we hiermee eens heel moois realiseren en daarover nog concrete besluiten gaan nemen voordat de gemeentelijke herindeling een feit is. En dan, ja, dan dat binnen het totaalplan van investeringen denken we dat dat een hele mooie aanvulling kan zijn. Het is allemaal nog wat pril. Ik zeg al, het is een idee. Het moet nog uitgewerkt worden naar een plan. Maar we vinden het een heel mooi idee zoals het er nu ligt. En ook een realistisch idee. Is dit het moment om bestemmingsplan vast te stellen? Nou ja, eigenlijk heb ik daar al op geantwoord. Dat ik zeg ja, wij zouden als college niet weten wat we nog meer moeten doen aan voorbereiding. Alle feiten liggen er. Dat u zegt van ja, die grondverwerving moet afgerond zijn, dat is een zeer ongebruikelijke voorwaarde. En plus ook dat het weer andere complicaties oproept. Van ja, wat doe je niet als iemand zo dwars gaat liggen dat je 2 jaar moet procederen? Gaan we dan 2 jaar wachten met het bestemmingsplan? Je maakt je dan als raad, als gemeente, maak je onnodig afhankelijk. Dat is wat ik zojuist heb gezegd. We zien er echt op toe dat zorgvuldig verloopt. En tot op heden heb ik ook geen reden om daaraan te twijfelen. De afstand tot de woningen, ja, dat is ook zoiets. Meneer Schalk vroeg daarnaar, als het inderdaad zo is, als het inderdaad zo is, dan een weg met verkeersdruk of wat dan ook te dicht bij een woning komt, dan is dat onderdeel van de berekening van de schadeloosstelling. En er is ook een zekere grens dat je zegt van ja, dit kun je iemand niet, dit kun je niet voldoende repareren met dubbel glas en extra isolatie. Dan gaan we kijken of de woningverplaatsingen mogelijk is. Maar zover zijn we nog niet in het traject.
meneer Schalk.
Kunt u ook wel concreet zijn? Ik noem de naam van de familie Bikker niet voor niks. Dus u weet de situatie daar.
Ja.
Is dat nou inderdaad gewoon ook nu van toepassing op dat pand of niet?
Ik heb eerder gezegd dat ik vind niet dat we constant te diep op één individuele casus in moeten gaan. Er is eigenlijk al te veel over gezegd in een openbare vergadering. Ten tweede zeg ik van hoe groot de schade is van de heer Bikker doordat hij stuk land kwijtraakt en misschien mogelijk een stukje woongenot en mogelijk een puntje van zijn bouwkavel. Ja, dat moet allemaal nog bekeken worden en berekend worden. En daar gaat hij een reële vergoeding voor krijgen. En dat overleg, dat is misschien nog niet halverwege. Wat de heer Bikker gedaan heeft, is een tegenbod gedaan, waarvan de gemeenten zeggen, maar ja, dit gaat ons zo vreselijk ver, dat accepteren we niet. Maar het overleg van Rijkswaterstaat, ja, dat loopt.
Wethouder, kunt u tot afronding komen in de eerste termijn? Ik heb nog twee termijnen.
Ja, bijna. Ik ga een beetje versnellen.
Dat zou mij...
Een aantal zaken die genoemd zijn, die zijn al... bedrijventerrein Grote Haar en het Rom-S-terrein elkaar gaan bijten. Het Rom-S-terrein is zo goed als helemaal uitgegeven. Binnenkort gaan we met elkaar praten of we vinden dat dat nog een klein stukje uitgebreid zou moeten worden. Als ik kijk naar de vraag, de gigantisch groeiende vraag, zoals die er op dit moment is, naar bedrijventerreinruimte, loodsruimte van met name de logistieke bedrijven. Er zijn erbij die zomaar in één keer 5 hectare willen bebouwen, hè? Dat gebeurt. En dan voor Grote Haar bouwrijp is en voor men daar kan gaan heien. Daar zijn we enkele jaren verder. En ik ben er stellig van overtuigd. Als er morgen geen derde wereldoorlog uitbreekt en deze ontwikkeling in het bedrijfsleven, die trend die zet zich nog even voort. Dat Rom-S-terrein allang vol en afgerond is voor het Grote Haar tot ontwikkeling gaat komen, feitelijk. Dus dat gaan we elkaar volstrekt niet bijten. En op die manier is het ook in de provinciale en regionale bedrijventerreinenstrategie is dat verwoord. Dat gaat na elkaar. Dat de kans op bezwaar in beroep heel reëel is, ja, uiteraard. We weten dat met name een aantal één of enkele milieuverenigingen, zeg maar, die hebben al aangekondigd dat ze alle mogelijke middelen zullen aanwenden om dit tegen te gaan. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. En zij mogen dat ook, daar vinden we verder niks van. Maar als je daar realistisch bent, dan weet je ook dat het nog even duurt voordat zo'n plan rechtskracht heeft gekregen. Even kijken over de BAG. Ja, dat is inderdaad de bestuurlijke adviesgroep. Alle wethouders van de aanliggende gemeente van de A27 die komen om de zoveel tijd bij elkaar. Maar ik herhaal, dat heeft hier niet mee te maken, want de afslag is een autonome ontwikkeling. De planperiode van 20 jaar, mevrouw Renes vroeg daarna geloof ik, van is het realistisch om te verwachten dat het plan gerealiseerd gaat worden binnen de planperiode. Dat betekent, dat is ook een eis die uit de wet komt. Je stelt een bestemmingsplan vast voor 10 jaar of voor 20 jaar in dit geval. En je mag alleen maar dingen in het bestemmingsplan zetten waarvan je op dat moment redelijk aannemelijk kunt maken dat je die bestemming ook gaat realiseren binnen de planperiode. Dus de eis die de rechter en jezelf aan zijn plan stelt van nou is het redelijk om te verwachten dat die 32 of 36 hectare netto bedrijfsruimte dat die ook gevuld zal zijn in een periode van 20 jaar. Dat daar refereert het aan. En dan zit in de onderbouwing van het plan zelf. Daarin kun je vinden dat het ook geen luchtfietserij is, maar dat dat gewoon op basis van wat je op dit moment kunt verwachten, prognostiseren, dat het gewoon redelijk is. Dat het binnen die 20 jaar gevuld zal gaan worden. Bestemmingsplan gewijzigd vaststellen. Wie vroeg? Ja, er stond tussen haakjes. Ja, dat is een juridisch aardigheidje. Het college kan natuurlijk nooit zeggen dat het bestemmingsplan vastgesteld gaat worden, want er gaat een raad over en misschien hebt u nog wel een amendement of zo. Dus vandaar dat tussen haakjes gewijzigd. Dank u, voorzitter.
Tweede termijn. Ik verzoek u pauze. Nou, is dat de wethouder die ja zegt? Om reden dat hij even college wil overleggen? Nee? Nou ja, kijken in welke mate. 5 minuten pauze. Laten we dat doen voordat de tweede termijn actueert. Dames en heren, ik hervat de vergadering. Er past wellicht een excuus en dat is niet alleen richting de dames, maar ook voor de heren. Ik heb het idee dat de kachel pas 5 minuten geleden aan is gegaan en dat hij vanmorgen om 7:30 is uitgegaan of iets dergelijks. Dat houdt u al een scherp, dat wel weer. Dat is dan alweer een feit, maar goed, fris is het wel. Tweede termijn, ik geef als eerste het woord aan Heer de Jong. Ga uw gang.
Gehoord de beraadslagingen, zou ik de portefeuillehouder serieus in overweging mee willen geven om voor uw positie bepaalt in ieder geval ons nog één vraag te beantwoorden. En dat is, wat zijn de consequenties als wij over 2 weken niet instemmen met het bestemmingsplan? Maar vooral ook serieus naar alle fracties te luisteren. Want onze fractie is met de eerste termijnbeantwoording nog steeds niet heel erg overtuigd om in te kunnen stemmen met het bestemmingsplan over 2 weken.
Meneer Schalk.
Dank u wel, voorzitter. Dat brengt mij een klein beetje in een moeilijke positie, want eigenlijk heb ik ook niet meer te zeggen dan wat meneer de Jong gezegd heeft. Ik heb inderdaad in eerste termijn gezegd, wij hebben in feite gewoon niets anders gedaan dan het raadsbesluit wat we destijds hebben genomen en het amendement in feite bijgenomen, gekeken wat voor informatie we nu hebben gekregen. En eigenlijk is mijn conclusie van, het is eigenlijk ontoereikend om een besluit te nemen. Dus eigenlijk is de vraag die de Jong stelt ook onze vraag. Dank u wel.
Meneer Visser.
Ja, daar kan de VVD-fractie zich bij aansluiten. Dus wat dat betreft ook bij ons duidelijk nog dat het besluit onvoldoende besluit rijp is voor over 2 weken.
Dank u wel, heer Vrijn. Mevrouw Van Nest.
Dank u wel, voorzitter. Er is volgens mij nog een enkele vraag onbeantwoord, maar gezien het tijdstip ga ik niet in herhaling vallen. Dus ik sluit me aan bij de heer De Jong. Dank u wel.
Meneer Lok.
Ja, ik sluit me aan bij alle vorige vraagstellers en ik wacht met hen in spanning de reactie van het college af.
De portefeuillehouder, ga de gang in tweede termijn.
Dank u, voorzitter. Als we niet er is een convenant, dus een bestuurlijke afspraak tussen de twee colleges. Dat gaat niet verder dan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het college natuurlijk. En daarin staat dat we met elkaar het moment hebben afgestemd dat het aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Als u als raad zegt van nou, wij willen er over een paar weken nog eens de volgende cyclus of 2 cycli verder willen we er nog eens naar kijken. Dan doet dat iets in de relatie tussen Gieseland en Gorinchem. Het doet ook iets, doet heel zelfs veel denk, in de relatie die we hebben met Rijkswaterstaat en via Rijkswaterstaat met de minister. Want de minister heeft ons gevraagd om planologisch medewerking te verlenen aan dit plan. En dan wijken we daarmee af van de planning die is besproken. Feitelijk zal uitstel voor Gorinchem ook gevolgen hebben. Ik kan ze niet in geld uitdrukken of zo, maar Gorinchem had 4, 5, 6 jaar geleden al willen beginnen met dit bedrijventerrein. En dat kan pas op het moment dat de hele juridische procedure is doorlopen. Dus als je later begint, is die ook later afgerond. Dat zullen de effecten zijn. Maar een vraag die ik voor u niet ga beantwoorden, maar die ik wel terug wil geven, dat is van ja, wat is er dan onvoldoende voorbereid aan dit plan? Als u zegt van de grondverwerving is nog niet rond, daarvan zeg ik heel nadrukkelijk en heel stellig van die verbinding mag je niet leggen. Het is gebruikelijk dat de grondverwerving pas start nadat een plan is vastgesteld en niet daarvoor. Dat zou heel bijzonder zijn als u die voorwaarden wilt stellen en ook onlogisch. En als college, ja, ik rond af en ik vat samen. Als college zijn we ervan overtuigd dat dit plan, het bestemmingsplan, dat het zorgvuldig is voorbereid en dat het gereed is voor besluitvorming, is uiterst zorgvuldig voorbereid zelfs, dat het totale project en het totale traject, dat daar nog een aantal stappen in genomen moeten worden, onduidelijkheden opgelost moeten worden, nog een aantal knopen moeten doorgehakt worden, uiteraard, dat is zonder meer het feit, maar dat heeft niet te maken met het bestemmingsplan aan zich, SEC. En even terugkomend op wat in eerdere termijn gezegd is, van ja, ik mis in het plan nog eventuele verschuiving van het ene bouwperceel. Nou ja, daarvan herhaal ik, het college is zich er uiteraard van bewust dat als daar een stukje van het bouwperceel afgaat, dat dat elders gecompenseerd zal moeten worden. En hoe we dat gaan doen, ja, dat is onderdeel van de gesprekken die op het moment plaats gaan vinden tussen de betreffende agrariër en Rijkswaterstaat over welke schade en welk nadeel er is en hoe die het best gecompenseerd kan worden. En dat kan, heb ik eerder gezegd, dat kan zijn in geld, dat kan zijn in ruimtelijke medewerking. In principe is alles bespreekbaar. Nogmaals, we willen als college niet anders dan dat mensen voldoende, royaal wat ons betreft, schadeloos gesteld worden. Maar ook daar zijn grenzen in natuurlijk. Het moet wel van weerskant, het moet wel redelijk zijn.
Voorzitter, mag ik nog één tussenvraagje stellen?
Aan de kant, meneer Verheyen.
Het gaat even om de brief die in het begin van de avond door de inspreker is voorgelezen. Er is een verzoek ingediend door een rechtspartij, zeg maar. En de colleges van Gorinchem en Gieseland hebben dat inmiddels afgewezen. Waarom staat er niet in de brief, we gaan er nog over praten als het bestemmingsplan is vastgesteld en dan gaan we nog verder in procedure met elkaar te kijken om eruit te komen. Wat zit nou in die inhoud in die brief dan? Wat staat daar dan exact in?
Nogmaals, ik voel een zekere aarzeling om over een individuele casus te praten. Maar als er, laat ik het heel algemeen formuleren. Als er een agrariër is die een stuk van zijn land kwijtraakt, waarvoor hij een vergoeding krijgt die 2, 3, misschien wel 5 keer zo hoog is als wat er normaal betaald wordt voor een vierkante meter grasland, en er bovenop wil dat de gemeente een compleet nieuwe boerderij voor hem gaat bouwen op een stuk grond wat niet van hem is, dan zien we daarin onvoldoende basis om met elkaar in gesprek te gaan.
Dank u wel. Einde aan de tweede termijn van het college. Dan, als u voorzitter, moet ik dan toch de vraag in het midden leggen of u als vergadering, meneer de Jong.
Even aarzeling, en dit gaat weer buiten de orde door. Ik wil het niet anders dan juist aan de orde van deze vergadering houden. En toch vind ik dit niet het punt waar we deze discussie mee kunnen starten. Ik zou toch graag van u willen horen, als je alle fracties wil praten. Gaat u ze toch nog in de tussenliggende 2 weken de vraag stellen of dat het verstandig is om hem op de agenda te houden, ja of nee? Ik zou dat toch als een advies mee willen geven, ook wetende dat we in de coalitie zitten. En ik vind, u maakt het voorbehoud om niet op individuele casus te praten. Laten we er dan ook niet op deze manier mee stoppen met dit debat. Niet goed.
Eens, meneer de Jong, en dank voor deze woorden, maar soms zijn er van die dingen die kunnen nu helemaal even niet onweersproken blijven. Maar ik zeg u toe dat uiteraard ook het college zich na alles wat hier vanavond besproken is zal gaan beraden van is er nog een toelichting, is er nog een wijziging, een aanpassing nodig. En ik voel ook, ik heb hier vanavond ook een aantal dingen gehoord. Ik voel bij mezelf ook de noodzaak om toch even te checken bij ons eigen projectbureau en bij Rijkswaterstaat van joh, al die rapportages die ik van jullie krijg, klopt dat nou wel? Want raadsleden horen soms iets anders. En mochten daar dingen fout gegaan zijn of vergeten zijn, dan zullen we dat ogenblikkelijk rechtzetten. absolute perfectie bestaat niet. Het blijft mensenwerk. Ik herhaal, misschien ten uiten treuren, ik herhaal, zitten twee portefeuillehouders in de stuurgroep, gelijkwaardig aan de twee portefeuillehouders van Gorinchem die daar zitten. Alles wat ook maar even van belang is, komt daar voorbij. Wij waken voor de belangen van onze inwoners. Daar willen we voor staan. Zie ik meneer Akkerman dreigen er iets aan toe te voegen? Nee?
Wethouder, okay. Dank u wel voor uw betoog. Als ik zaken bij elkaar breng, mag ik dan de conclusie trekken dat we hem vooralsnog op de agenda houden voor over 2 weken. Maar dan als debatstuk, met hetgeen hier over tafel is gegaan, de toezegging vanuit de portefeuillehouder om het college de zaken behartenswaardig mee te nemen naar de collegetafel en daarover tussen nu en 2 weken dan over wellicht terug te rapporteren. CQ aanvulling te geven op het raadsvoorstel. Kunt u daarmee leven met dat besluit? Als zodanig besloten. Dank u. Ons. Agenda punt 4. Raadsvoorstel 2017-18. Dat is de zienswijzeprocedure, begrotingswijziging, serviceorganisatie ten behoeve van de subsidiëring Veilig Thuis en Crisisinterventieteam. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Van. Start u maar, meneer Van Duin.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben een aantal opmerkingen en vragen over de zienswijzeprocedure met betrekking tot Veilig Thuis en het crisisinterventieteam. In dit dossier gaat het meestal om de financiën en de directe gevolgen. Maar de brief, ofwel het laatste bijlage nummertje 5 van de directeur, stemt ons positief dat de wachtlijsten die in 2016 waren ontstaan bij Veilig Thuis zijn opgelost. En ook dat er geen nieuwe wachtlijsten zijn ontstaan. Dat we nu zijn is nog steeds ongewis. Zie ook in dezelfde brief de aandachtspunten die het gaat om het toezicht van de inspectie jeugdzorg op Veilig Thuis. Is inhoudelijk door de wethouder hierover iets meer te melden. En dan ook de samenwerking die met ons sociaal team bestaat. Ik wil wel even opmerken, in de periferie van dit onderdeel horen wij recent van een andere kant via het ouderenplatform Zuid-Holland-Zuid daarentegen situaties waar de serviceorganisatie en de jeugdhulpverleners ernstig tekortschieten. Maar daar gaat het nu niet over, maar het is wel een punt wat ons prikkelt. In de voorliggende begrotingswijziging wordt gevraagd om meer geld. Maar waar lezen wij over effectiever en efficiënter werken? Gaande een toelichting van de wethouder. En wij missen een inspanningsverplichting van hun zijde voor dit extra geld. En dan in de zienswijze. Bij punt 2 van de zienswijze wordt enkele prestatieindicatoren genoemd voor de rapportage. Zou het niet beter zijn als er specifieker gerapporteerd gaat worden? Toegevoegd zouden kunnen worden een aantal kritische prestatieindicatoren. Te denken aan bijvoorbeeld de instroom, verwijzing, door wie, interventieduur, samenwerking en resultaten van de interventies en behandelingen. Gaande uw visie op de voorgestelde zienswijze zoals u nu indient. En nog een paar vragen en opmerkingen over het raadsvoorstel, of eigenlijk het formaat zoals we het hebben. Bij punt 7, risico's en kansen, staat opgemerkt dat Dordrecht als centrumgemeente de ontvangen rijksmiddelen voor het volwassendeel nog niet heeft toegekend aan de serviceorganisatie Veilig Thuis. Kan de wethouder meer vertellen over de status hiervan? En wat is de verwachting voor wat betreft de volledige of gedeeltelijke toekenning? Dit waren onze punten.
Dank u wel, meneer Van der Minkelis.
Voorzitter, dank u wel. De laatste vraag over die onzekerheid over het toekennen van dat bedrag aan Dordt, dat was ook onze vraag. En voor de rest zullen we het hier kort bij houden. Wij vinden dit een prima manier om de vinger aan de pols te houden. En we hopen dat het ook inderdaad effect zal sorteren. En na beantwoording van die ene vraag kan het wat ons betreft, in tegenstelling tot het vorige, een hamerstuk worden.
Dank u wel. Mevrouw Hartog.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben kunnen lezen dat het AB heeft besloten om Veilig Thuis per 1 januari 2018 publiek te positioneren onder de gemeenschappelijke regeling dienstgezondheid en jeugd. Nou, gezien de ervaring uit het verleden van de dienst is onze vraag dan ook, kan de dienst belast worden met deze extra taak? Kunnen zij die aan? Ja, ook bij punt 7 hadden wij ook de vraag betreft de centrumgemeente Dordrecht. In de zienswijze zien wij dat het lezen wij dat het gaat om een forse verhoging. U vindt dat ook. Het is positief om te lezen dat, ja, dat u de voortgang van de resultaatafspraken nauwlettend wil volgen door periodiek geïnformeerd te worden. Dank u wel.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb een aantal vragen. Ik had ook een korte inleiding die refereert aan hetgeen waar de heer Van Duin ook al over begon. Dank aan het college voor dit raadsvoorstel en voorgestelde zienswijze. Vooral fijn om te lezen dat het college blijkens de zienswijze scherper vinger aan de pols wil gaan houden. Het is nodig. Afgelopen donderdag vond in Dordrecht een bijeenkomst plaats, georganiseerd door twee fracties vanuit de Raad van Dordrecht. Het was een erg nuttige avond waarin ze vele zaken te berde werden gebracht, met name door het oude platform. Een aantal punten die die avond naar voren werd gebracht, zal ik later nog even aanhalen, aangezien wij dit agendapunt aangaande de centjes voor de dienst gezondheid en jeugdservice en zo vanavond op de agenda hebben. De output namelijk op die avond in Dordrecht hangt onverkort samen met dit raadsvoorstel. Aangaande het raadsvoorstel zelf heb ik de volgende vragen of opmerkingen. Ja, bij onder punt 4 bij begrotingswijziging staat een, volgens mij een typfoutje. Er wordt gezegd dat AB in 15 december 2017 ergens toe heeft besloten. Dat zal 2016 moeten zijn. Dank u. Maar daarbij is de beslissing genomen om de deelnemende gemeente een extra financiële bijdrage te vragen voor in totaal 1,7 miljoen. En vervolgens staat er dat ook iets is afgesproken over de extra middelen zijn nodig om de bestaande capaciteitsproblemen, waarvan wij alle weten bij Veilig Thuis, op te lossen en de extra inzet te borgen. En dan een stukje zeer belangrijke zin waar dus mijn vraag over gaat, die noodzakelijk is bij het uitblijven van samenwerkingsafspraken tussen zit- en zorgaanbieders. Mijn vraag al dus, waaruit bestaat het uitblijven van samenwerkingsafspraken tussen dat zit- en zorgaanbieders dan? En dan verderop in het raadsvoorstel, en dat is wel misschien wat vergaand om hier in detail op in te gaan nu, maar het staat zo in het raadsvoorstel, dus ik wil er toch maar even aan appelleren. Die 1,7 miljoen die extra gevraagd wordt aan die 17 gemeenten, resulteert er voor de gemeente Gieselanden in dat het gaat om een bedrag van 33.000 en een beetje. En dan staat er vervolgens, de totale bijdrage van Gieselanden aan de serviceorganisatie bedraagt na deze wijziging een krappe 2 miljoen. Mijn vraag aan het college, is dit een reëel bedrag gezien het aantal jongeren / gezinnen uit onze gemeente wat gebruik maakt van hulp, ondersteuning, hulpverlening vanuit de dienst gezondheid en jeugd? En daarmee eigenlijk subvraag, wanneer gaan we daar verder het gesprek over voeren? Ja, dan de zin daarna staat dat de provincie op grond van de wet ARRI heeft besloten of heeft aangegeven het met dit conceptvoorstel eens te zijn wanneer onze raad hiertoe besluit. Ja, ik noem het omdat mij dat dan toch opvalt. Ik kan me voorstellen dat de provincie vanuit centjes financiële blik daar geen bezwaar tegen kan hebben. Maar goed, ik vraag me dan wel af of de provincie ook iets vindt van de inhoud van dit hele onderwerp in relatie tot die centjes. Daar hoor je nooit iets over. En dat is buitengewoon jammer, want ik zou me kunnen voorstellen dat de provincie ook een opvatting heeft over deze organisatie en het reilen en zeilen ervan. Misschien dat we het daar nog eens over kunnen hebben, hoe dat allemaal zo in elkaar steekt. Ja, dan de concept zienswijze. Daarvoor mijn complimenten. Erg fijn om te lezen dat deze zienswijze redelijk directief van aard is. En daarmee bedoel ik dat wij toch echt willen sturen richting die organisatie op het gebied van wat willen wij. En hoe willen wij een terugkoppeling ontvangen. En dan duid ik op punt 4 dat er voor de verschillende onderdelen gemeentelijke bijdragen in rekening worden gebracht.
En ik ben het dan ook geheel eens met het punt in deze zienswijze dat wij graag voor de begroting voor 2018 hier een betere specificatie van zouden zien. Want ik zou me kunnen voorstellen dat dit zomaar is opgenomen omdat het ook voor ons als gemeente zelf nauwelijks meer te volgen is wat we nu precies kwijt zijn en waaraan. Dus voor dat punt in de zienswijze waardering en voor de gehele zienswijze in feite dus waardering. En dan hebben we als laatste bijlage bij dit agendapunt hebben we een brief van de serviceorganisatie over de wachtlijsten bij Veilig Thuis. In de eerste plaats wou ik opmerken dat mij opviel dat er voor dat stuk een A4 zit, een pagina waarvan ik me afvraag of die erbij thuis hoort. En misschien hoort hij er wel voor, maar dan begint hij wel erg vreemd. En in dat A4 wordt over de periode geheel 2017 gesteld dat er maatregelen genomen worden ter beperking van frictie. Ik vraag gelijk, oh, is er frictie? Wat voor frictie? Ik hoor het heel graag. En daar staat toevallig ook op, en er werd net ook aan gerefereerd, dat er een organisatieontwerp opgesteld en vastgesteld moet gaan worden. En dat dat een wijziging richting ons als gemeenteraad tot gevolg zou hebben aangaande die gemeenschappelijke regeling. En ook mijn vraag, die mijn buurvrouw al stelde, een zeer terechte lijkt mij, is wil het college nogmaals, of wil het college toelichten hoe en waarom zij tot deze keuze gekomen is om die organisatie ook onder de dienst gezondheid en jeugd te gaan positioneren. Zeker gezien de vele discussies die wij hier al over gehad hebben. En dan in diezelfde brief over die wachtlijsten bij Veilig Thuis. Ik kan het met moeilijke woorden zeggen, maar ook hierbij bekruipt mij toch weer het idee van wij worden gerustgesteld met een brief. Alle wachtlijsten zijn weg, het gaat allemaal geweldig inmiddels en dat was het dan. Nou, als er staat dat Veilig Thuis aangeeft dat medewerkers zicht hebben op de veiligheid van kinderen, maar verwacht dat de bevinding van de inspectie zal zijn dat dit nog niet voldoende inzichtelijk is in de dossiers. Ja, dat zijn dus zinnen waar mijn haren van overeind gaan staan. Want daarmee zeg je eigenlijk, ja, wij hebben het allemaal al heel goed op orde. Maar ja, als de inspectie tot andere conclusies komt, ja, dan ligt dat even aan de tijd. Of aan de volgordelijkheid van dingen. Nou, dat vind ik dus geen excuus. Dus ik zou ook aan het college willen vragen, bent u van mening dat Veilig Thuis of de medewerkers daarvan inderdaad zicht hebben op de veiligheid van alle kinderen? Want ik heb daar nog wel eens mijn vraagtekens bij. En dan tot slot hebben we weer een bestuurlijk convenant of iets dergelijks, prachtig. Maar, en dat staat in de laatste zin van de brief van de serviceorganisatie over de wachtlijsten Veilig Thuis. En dan ook in de ene laatste alinea, dat er in het kader van de regionale aanpak ter verbetering van de samenwerking in het sociaal domein, in het algemeen bestuur afgelopen januari is afgesproken dat er een modelconvenant komt voor het maken van samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams. Ik leid daaruit af dat dat nu nog niet goed loopt. En dat er aanvullende afspraken en een modelconvenant nodig is. En dat leidt bij mij weer tot de opmerking die ik echt moet maken. Ik denk als al die mensen nou schoon zouden handelen in het belang van het kind en niet in het organisatiebelang, dan zou ook een modelconvenant natuurlijk volkomen onnodig zijn. Ik hoor graag de reactie van het college. Dank u wel.
En dank u wel. De wethouder in eerste termijn.
Valt mij ook verstandig aan om eerst tot 10 te tellen. Ik hoor hier iemand zeggen, als de medewerkers die bezig zijn met de jeugdzorg nou eens allemaal zouden uitgaan van het belang van het kind, dan zou er van alles niet nodig zijn. Dit doet mij zo ontzaggelijk pijn.
Ja, nee, ik ben u citeert mij niet juist.
Even uitpraten, dan mag u dadelijk tegen.
Ik had 12 tellen moeten wachten, geloof ik. Dit steekt mij. Dit steekt mij omdat u mensen tekort doet waarop ik ontzettend trots ben op wat zij, ondanks een heleboel bestuurlijk gedoe, moet ik soms zeggen, iets tot stand brengen waar de kinderen die het zo hard nodig hebben ook krijgen.
Voorzitter, mag ik?
Ja, in reactie mag dat, mevrouw Nestor. Ik heb ik u toegezegd.
U citeerde mij niet juist, meneer Akkerman. Ik zei, als alle medewerkers zouden handelen in het belang van het kind, in plaats van in het belang van de achterliggende organisaties, en dat stukje vergat u, dan zou een modelconvenant wellicht niet nodig zijn. Want die medewerkers, ben ik volkomen met u eens, lopen het vuur uit hun sloffen om die kinderen te helpen. Het probleem is, en dat weet u net zo goed als ik, dat zij ook een organisatie hebben waarvoor zij werken. En dat de centjes en de belangen van al die organisaties ervoor zorgen dat die medewerkers niet kunnen doen wat ze moeten doen.
Punt. De wethouder telt even tot 12, heb ik niet idee.
13.
20, gok ik.
Nee, oké. Op de inhoud van de vragen graag.
Dan begin ik maar bij de eerste van de VVD. Ja, dan ben ik gelijk bij het onderwerp waar mevrouw Renees het ook over had. Het is dan wel weer ingewikkeld. Meneer Van Dijn, een van de elementen waarom wij graag willen dat de Veilig Thuis onderdeel uitmaakt van de dienst Gezondheid en Jeugd, is omdat we daarmee beter kunnen sturen op ons aller wens om de samenwerking tussen Veilig Thuis en de sociaal teams beter te kunnen aansturen. Waarom is die samenwerking nou zo hard nodig? Als de veiligheid van de kinderen in het geding zijn, of er onderzoek gedaan moet worden en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die terecht Veilig Thuis zitten. De rechter heeft daar iets over uitgesproken en op dat moment moet ook vooral daar blijven. Maar als er dan iets in gang is gezet, een traject bij een kind, en dat werkt, dan na enige tijd, dan zou je dat moeten willen afschalen, maar niet van het een of andere moment stoppen, maar je zou er een afspraak over willen maken van als wij het nou voorzichtig gaan loslaten, kunnen jullie dan vanuit het sociale team dat voorzichtig gaan oppakken. Dat is de samenwerking die ons voor ogen staat. Dat is de samenwerking ook die tot nu toe te moeizaam van de grond kwam. Dat is een van de hoofdredenen waarom wij graag willen dat het bij de dienst Gezondheid en Jeugd komt. Dan stelt mevrouw Hartog gelijk de vraag van ja, maar kan die dienst dat wel aan? Ik heb de volle overtuiging van wel. Maar zelfs al zouden wij daar twijfels over hebben, dan vind ik nog dat wij als de wiede weerga moeten zorgen dat die dienst het wel aan kan. Dat is onze dienst. En omdat we om inhoudelijke redenen vinden dat dit daar thuis hoort, dan moet daar ook een dienst staan die dat aan kan. Nogmaals, ik heb de volle overtuiging dat ze dat ook aan kan. Want het is natuurlijk ook een organisatorische inbedding. Voor de rest geen invloed heeft op de werkinhoud zoals het hoort te zijn. Behalve datgene wat ik zojuist heb geprobeerd uit te leggen. Die samenwerking met de sociale teams, die kunnen we zo beter aansturen. Ja, daar hoort ook nog geld bij vanuit de centrumgemeente Dordt en Spijkenisse. Nissewaard heet het tegenwoordig. Nissewaard heeft het al toegezegd. Dordt is iets ingewikkelder. Omdat Dordt dat nog moest overleggen met de portefeuillehouders die gaan over het volwassenendeel. En ik moet bekennen dat mij vanmiddag is geworden dat die andere portefeuillehouders gemeend hebben om dat niet volledig te honoreren. Dus we gaan binnenkort nog iets krijgen vanuit het Dordtse. Dat we wel een groot deel van het geld krijgen, maar net niet helemaal volledig. Nou, dat komt dan op een andere manier wel naar ons toe. Veel meer dan dit kan ik daar niet over vertellen. Dat het betaald zal moeten worden, dat is wel helder.
Even een interruptie. Krijgen we dit wel later gemeld ergens voor de besluitvorming nog van Dordrecht? Of schuiven we dit door over meer dan 2 weken? Want Dordrecht komt met iets en het is misschien heel weinig eraf, maar het kan ook heel veel eraf zijn. En dat betekent dat wij bij mogen lappen. En dat wil ik toch graag weten voordat wij de besluitvorming doen.
Nee, wat er besloten is, komt er, maar dit vertel ik even op hele grote hoofdlijnen en meer weet ik er ook niet van. Zeg maar het centrumgemeentedeel, dat wordt hieraan besteed. En dat deel van die gelden die vanuit alle gemeenten komen,
Daarvan hebben de portefeuillehouders gezegd van nou, dat vooralsnog niet. En dan komt dat er dus in de praktijk op neer, ja, we betalen het of via die kant of via de andere kant. Dus ik heb het hier wel eens vaker gezegd, geloof ik, het ene moet je betalen en het andere kost geld. Per saldo maakt dat niet echt iets uit. Maar dat komt allemaal nog wel onze richting uit. Ja, dit is geld erbij. Maar verandert er dan anders ook nog iets? Nou, dit is voornamelijk wel geld bedoeld voor formatie. Om die wachtlijsten weg te doen. Dat is ondertussen al gelukt. Maar natuurlijk gebeuren er ook andere dingen. Maar die waren al lang aan de gang. En al die inspanningen die zij moeten doen om het werk effectiever te maken, et cetera, dat blijft natuurlijk ook wel doorgaan. Overigens wel een reden waarom wij gemeend hebben om een zienswijze op te stellen zoals die daar ligt. En dat is niet omdat het college scherper de vinger aan de pols wil houden, mevrouw Renes, maar omdat wij hebben ingeschat dat u de vinger scherper aan de pols wilt houden. En ik heb zojuist beluisterd dat onze inschatting juist was. Er is een poging gedaan om te komen tot één crisisinterventieteam. Dat is die samenwerking waar u op doelde tussen het CIT en de zorgorganisaties. En dat blijkt toch veel lastiger te zijn dan we aan de voorkant gedacht en vooral gehoopt hadden. Dat is de reden waarom u dat leest wat u daar zo leest. Wat mij intrigeert is uw opmerking over die bijna 2 miljoen euro vanuit Gieselanden voor de hele jeugdzorg. Is dat wel een reëel bedrag? Als ik u nou vertel, mevrouw Renes, dat wij besteden ons volledige budget wat wij van het Rijk krijgen voor jeugdzorg. En dat we aan jeugdzorg teruggeleverd krijgen, als ik het even zo mag noemen, 112% van dat bedrag. Dus is dit een reëel bedrag? Nee, eigenlijk niet. Hadden wij niet de solidariteit afgesproken in het regionaal verband, hadden we 12% meer dan dit bedrag moeten noemen.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw Nes.
Dank u wel, meneer Akkerman, voor de beantwoording. Dat geeft inderdaad inzicht in het feit dat het dus voor ons gunstig is. En de vraag stelde ik, omdat ik dan een dergelijk bedrag in dit stuk teruglees, maar wij verder nooit als raad goed inzicht, althans voor mijn gevoel, het kan zijn dat andere raadsleden er anders over denken, voor mijn gevoel wij heel weinig inzicht hebben in, zijn de middelen die wij ter beschikking stellen van zo'n regionale organisatie nou wel of niet in verhouding tot wat wij hier in Gieselanden nodig hebben. En daarom vind ik het wel fijn dat ik dit bedrag en uw reactie nu hoor, want dan heb ik daar een beeld bij. En daarom zou het fijn zijn om behalve wanneer er een financiële vraag of zienswijze dienaangaande zoals nu op de agenda staat, wij die informatie krijgen. Want ik heb er ook al, meen ik, wel eens eerder naar gevraagd van goh, doe ons een inzicht in waar hebben we nou in onze gemeente mee te maken. Dus dank voor uw antwoord, dat geeft inzicht en dat is dan in ons geval gunstig. Dus dan hoort u mij ook niet meer.
De wethouder.
Dank. Dat is niet alleen voor die laatste toezegging. Ja, mevrouw Renes, u zag inderdaad een pagina die u daar niet had horen te zien, maar als u goed gelezen heeft, dan herkende u die, want het was de laatste pagina van bijlage 4. Er staat ook een opmerking in het stuk over de ARRI. Vanwege de komende herindeling zult u dat bij heel veel raadsvoorstellen zien de komende tijd. Omdat de provincie wil toetsen dat wij geen dingen doen die van invloed zijn op de nieuwe gemeente die straks gaat ontstaan. En ja, ze toetst dan marginaal. In ieder geval kijkt ze of de beide gemeentes het onderling eens zijn over die dingen. Daartoe heeft u de beide wethouders financiën gemandateerd. Waarvoor dank. Ja, je moet toch ook wat te doen houden. Nou, dat lukt dan wel op zo'n manier. Inhoudelijk kijkt de provincie hier eigenlijk niet naar. Maar dat betekent niet dat de provincie hier niks van vindt. Want de provincie is ook het toetsend orgaan voor al onze gemeenschappelijke regelingen. Dus die toets die is er wel degelijk. Overigens gaat ze daar ook niet zozeer inhoudelijk toetsen. Maar wel op grote hoofdlijnen doen ze de goede dingen en doen ze die dingen op de goede manier. Dan maakt u nog een opmerking over de inspectie. Nee, over het veilig thuis heeft hij de veiligheid van kinderen goed in het vizier. U heeft kunnen lezen dat wij vinden dat die de veiligheid van de kinderen goed in het vizier hebben. Zo, juist vanmiddag hebben wij nog weer gerapporteerd gekregen over een onderzoek wat er is gedaan naar aanleiding van twee trieste casussen in de regio. Dat heeft geleid tot een onderzoek, dat heeft geleid tot een verbeterplan. Dat verbeterplan is ook uitgevoerd en mede op basis daarvan durf ik nog meer de stelling te onderschrijven dat de veilig thuis de veiligheid van kinderen in het vizier heeft. Wat er staat in het zinnetje wat u studeert, komt er eigenlijk op neer dat ze er nog niet voldoende in slagen om die dat in het vizier hebben van de veiligheid ook goed in de dossiers verwerkt te krijgen. Dat betekent dat de inspectie daarvan moet zeggen, ja, de rapportage is nog niet goed. Dat is feitelijk, even in mijn Nederlands, vertaald wat daar staat. En daarmee denk ik, voorzitter, de antwoorden gegeven te hebben.
Ik ga dat toetsen bij de raadsleden. Meneer Van Duin, nog aanvullend?
Nee, maar geen aanvullende vragen.
Meneer Van de Winkel is ook niet. Dank u. Ik kijk even naar rechts. Nee. Mag dit over 2 weken dan een hamerstuk zijn? Dank u wel. Dan gaan we over tot het volgende punt. Ik besef dat ik even voorbij de bovenkerknorm zit, maar met uw permissie wil ik toch proberen om de agenda door te pakken. Raadsvoorstel 2017-19, een wijziging commissielidmaatschap van de VVD. Wie wil daar het woord over voeren? Mevrouw Nes, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard heb ik dit raadsvoorstel eigenlijk maar ter kennisgeving aan te nemen, wat ik dan ook zal doen. Maar ik wou toch wel even opmerken dat ik het een verlies vind voor de VVD-fractie en gemeente Gieselanden dat de heer Rietveld vertrekt. De enkele keer dat hij hier aanwezig is geweest, vond ik dat een zeer toegevoegde waarde. Dus mijn hartelijke groet en dank aan de heer Rietveld.
Dan kan ik u eens mededelen dat wij een fantastische opvolger hebben gevonden.
Dus om de lat naar hoofd te leggen. We gaan over tot het volgende punt. Hamerstuk wordt dit met uw instemming uiteraard. Agendapunt 6, het raadsvoorstel 2017-20. Ontheffing van het ingezetenschap van wethouder Akkerman. Wie wil daar nog het woord over voeren? Ook een hamerstuk met uw instemming voor de volgende maal. Agendapunt 7, het raadsvoorstel 2017 zonder een nadere duiding. De zienswijze herindeling GNL. Zijn er commissieraadsleden die daar wat over willen zeggen? Meneer Glieren.
Ja, ik vind toch eigenlijk dat we er even iets over moeten zeggen. Ik vind de zienswijze prima. Je staat natuurlijk als buurgemeente toch een beetje aan de kant te kijken van wat gebeurt hier. En het heeft ongetwijfeld weer effect op een of andere samenwerkingsverband. En wij kijken er naar uit dat AFRES door deze fusie versterkt wordt in plaats van verzwakt. Dank u wel.
Voorzitter.
Mevrouw Nes.
Dank u wel. En dat is misschien een beetje flauw, maar het viel mij op in de zienswijze, en dat zou ik toch even noemen, dat er eigenlijk 2 dingen genoemd worden. Namelijk 1, dat wij aandacht vragen voor het initiatief grensloos samenwerken. En 2, de deelname van Lingewaal en AFRES en eventuele consequenties op dat vlak. En dat wij die samenwerking graag gecontinueerd zien. Ik vond die volgorde opvallend. Voor mij is het onderdeel AFRES voornamer dan eventueel verder werken aan grensloos samenwerken. Ik zou voor een andere volgorde gekozen hebben. Maar dank en waardering voor de zienswijze. Dank u wel.
Prima. Dank u wel. Ook een hamerstuk voor over 2 weken. Zoals eerder aangegeven, agendapunt 8 bij afwezigheid van de burgemeester hebben we het onderdeel bestuurlijke toekomst behandelen niet.
Ik kijk even naar de collegetafel en ik zou ze even op willen roepen om de echt pregnante dingen uit de GR'en wel met ons te delen. Maar als het kan wachten, dan is uw gehele raad hier heel tevreden over. Maar goed, het kan zomaar zijn. Ja, precies. Maar ik leg natuurlijk de verantwoordelijkheid even bij u. Dankjewel. Dan heb ik nog drie raadsinformatiebrieven op de rol staan. 2017-08, het jaarverslag leerplicht en voortijdig school verlaten 2015 en 2016. Wie wil daar het woord over voeren? Mevrouw Kist.
Dank u wel, meneer de voorzitter. In de RIP wordt bij de alinea relectief verzuim geschreven dat de dienst zwaar inzet heeft op het melden van verzuim. In het jaarverslag staat dat er sprake is van onderrapportage, dat bladzij 14. De acties die de dienst ertoe heeft ondernomen zijn verlichting en de introductie- en verzuimprotocollen. Aangezien de dienst valt onder en of staat bij tijdige verzuimmeldingen, is dit eerder mager te noemen, meneer de voorzitter. Het zou wenselijk zijn dat de dienst nagaat of de scholen de protocollen gebruiken en dit op een juiste manier doen. Om een beter waarheidsgetrouw beeld te krijgen van het verzuim, zou de dienst meer werk mogen maken van en het melden bij de scholen.
En dat in een vragende vorm aan...
Mededeling.
Is het een mededeling? Wenst u uitspreken of wilt u dat dan een vraag nog voorleggen aan de wethouder?
Dat wil ik aan de wethouder voorleggen.
Wethouder Akkerman.
Ik ben het van harte eens met mevrouw Kist. Alleen wat een beetje bevreemd is dat wij dat volgens mij ook vooral proberen hem weer te geven in dit verslag. Dat is namelijk wat de dienst afgelopen jaar meer dan daarvoor op heeft ingezet. We hebben geconstateerd de meldingsbereidheid bij scholen was naar onze mening onvoldoende hoog. Dus daar hebben we acties op ingezet. Het protocol is weer onder de aandacht gebracht. Er is met alle scholen gesproken van het belang van het melden. Er is alle hulp toegezegd bij die gevallen waar vervolgens gemeld is. Dat allemaal. En dat heeft geleid tot veel meer meldingen. Wij vermoeden dat er niet meer gespijbeld is, even in mijn woorden. Maar vermoeden echt dat de scholen vaker hebben gemeld, omdat ze in gaan zien dat het ook helpt. En dat gezegd hebbend, concludeer ik eigenlijk dat u en ik het helemaal eens zijn.
Nou, ik ben daar blij omdat u dat onder de aandacht heeft gedaan. En ik hoop dat u dat in de toekomst ook blijft doen. Want het is een zeer ding wat echt wel aandacht vraagt.
Dank u wel, mevrouw Kist. En de wethouder uiteraard. De volgende RIP 2017-13, de bestemming vermogen. Dat is volgens mij de RIP die we ter kleden op de raadsvergadering uitgereikt hebben gekregen, of vlak daarvoor. Maar ja, het kan zomaar zijn dat een actief raadslid, commissielid daar nog aanvullende vragen over heeft. Nee. 2017-16, de stand van zaken over het multifunctioneel centrum Hoogblokland. Daar staat een C in plaats van een A, daar ben ik wel blij mee. Hebben we daar nog mensen een aanvullende vraag over? En volgens mij heeft dat al uitgebreid bij het perscontact van het college in de krant gestaan. Dames en heren, ik kom tot de wethouder als uitsmijter blijkbaar. Ga u gang. Nee, wacht wel. Jawel.
Het is nog lang, geen 12 uur. Nee, voorzitter, nee, het leek me wel aardig om te melden dat wij in gesprek met de beoogd bouwer hebben mogen vernemen dat de bouwer zelfs enthousiast is om in te gaan op ons verzoek om te komen tot bezuinigingen en een poging te doen om in ieder geval in de buurt van het budget te komen. Ik denk dat het leuk is om dat te melden, want het ziet er naar uit dat wij daar goede gesprekken over hebben. De resultaten hopen wij zo snel mogelijk te doen.
En ik hoop, wethouder, dat u die verwachting ook waar kunt maken namens deze raad. Kom ik tot het punt 11 zijn er de sluiting van deze vergadering. Dank u voor uw inbreng en ik wens u wel thuis.